Ja, goedemorgen. We willen deze dag weer de draad oppakken op het onderwerp wonderen vandaag en ons afvragen wat anderen soms allemaal zeggen dat God allemaal tegenwoordig doet of dat werkelijk nu allemaal wel zo is. En twee onderwerpen waar we vandaag bij willen stilstaan, dat zijn spreken in tongen en ook het andere onderwerp genezingen. En dat zijn eigenlijk twee best wel actuele onderwerpen om bij stil te staan. En toch eens te kijken wat de Bijbel daar nou van zegt. En wat men in de praktijk praktiseert. En of die twee zaken wel met elkaar overeenstemmen. Het lijkt me goed om, als we gaan spreken over het spreken in tongen, ook dat onderwerp, om dan gelijk maar dus gaan opzoeken het gedeelte van Handelingen 2. Het gedeelte wat gaat over de Pinksterdag, waar wij lezen dat de discipelen werden vervuld met Heilige Geest en dat het gevolg was dat zij begonnen te spreken met andere tongen. Lees in Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen, en ze werden allen vervuld met Heilige Geest, en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hem gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering, zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de groten daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En zij zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, zij hebben te veel zoete wijn gehad. Ja, dat is het bekende gedeelte van de Pinksterdag beschreven hier in Handelingen 2. Ondanks dat het zo bekend is, moeten we ons wel afvragen, hebben wel de situatie die zich hier beschreven wordt door Lucas, hebben we die situatie wel heel goed voor de ogen gesteld? Het begint met de zin, en toen de Pinksterdag aanbrak. Beter was het als er vertaald geworden was, en toen de Pinksterdag vervuld werd. Er wordt hier in de grondtekst het woord vervullen gebruikt. Zoals je het tegenkomt in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament, in de Septuaginta, het woord vervulling, vervulling van profetie. Profetie ging hier in vervulling. En Lucas heeft ook gelijk gehad dat hij het zo schreef, en toen de Pinksterdag vervuld werd, toen de profetie ten aanzien van de Pinksterdag vervuld werd. Want later, als men zich afvraagt wat dit toch allemaal wil zeggen, zoals we lazen in vers 12, helemaal aan het eind, toen ze met die zaak verlegen waren, en zij zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? En Petrus staat dan op en gaat hun dan vertellen wat het wil zeggen, wat haalt hij dan aan? Hij haalt dan aan de profetie van Joël. En gaat vertellen dat ze helemaal niet dronken zijn van wijn, zoals sommigen beweren. Vers 15, want deze mensen zijn niet dronken, hè, zegt Petrus, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Hè. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En hij gaat de profetie aanhalen van Joël en aan de hand van de profetie van Joël precies vertellen wat er aan de hand is. Er gaat dus een profetie in vervulling, waar al reeds de profeten van spraken. En we gaan nu niet ons bezighouden met die profetie van Joël, want dan gaan we een heel ander onderwerp doen. We gaan ons bezighouden nu met het onderwerp, wat wil dat nou zeggen, spreken in tongen. Maar we moeten wel heel goed begrijpen dat als Petrus hier op de Pinksterdag deze profetie gaat verklaren, dat hij dan heel duidelijk laat zien dat die profetie van Joël een betekenis heeft, een aanzien, een aankondiging is van dat het koninkrijk van Christus aanstaande is, dat het zal worden opgericht en dat die tijden van verademing, die tijden van verkoeling, die tijden van de wederoprichting aller dingen, de wederoprichting van de vervallen hut van David, dat dat voor de deur staat. En dat is in feite, en dat kan je niet alleen, zou je de profetie van Joël kunnen aanhalen. Je kan ook naar de profetie van Jesaja, Jeremia, Ezekiel en alle oud-testamentische profeten, die steeds profeteerden over de oprichting van het koninkrijk aan Israël. En eigenlijk begint Petrus dit te vertellen, hier op de Pinksterdag, aan allen die daar zijn. En verklaart hij dat het eerste gedeelte van die profetie voor hun ogen is vervuld geworden. Nog niet geheel, maar wel het eerste gedeelte. Maar goed, wat geschiet er dan? Toen de Pinksterdag aanbrak, vervuld werd, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Het was geen geweldige windvlaag. Er waaide zelfs helemaal niets, maar er was alleen een geluid. En waar leek het geluid op? Het geluid leek als je heel hard hoort waaien. Maar het was gewoon bladstil. Het was een geluid als van een geweldige windvlaag. Maar het waaide er niet. En vulde het gehele huis. Wat vulde het gehele huis? Nou, dat geluid wat uit de hemel kwam. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur. Als van vuur. Het leek op tongetjes die je ziet als je een vuurtje stookt. Dan zijn er van die tongen in dat vuur, vuurtongen. Daar leek het wel wat op. En dat verdeelde zich op hen allen. En het zette zich op een ieder van hen. En wat was het gevolg dat vanuit de hemel dat geluid kwam. En dat je aan de, dat je uiterlijk dat teken zag. Tongen als van vuur. Het leek een beetje, Lucas kon het beschrijven en ook de mensen die het allemaal zagen. Het leek een beetje op vuurtongen. En dat verdeelde zich op een ieder van hen. En wat was het gevolg? En ze werden allen vervuld. Niet met de persoon van de Heilige Geest, dat staat er niet. Maar ze werden alle vervuld met Heilige Geest. Met de gift die God de Heilige Geest geeft. Goed, we hebben de afgelopen keer stilgestaan bij de vervulling met de Heilige Geest. Hebben we gezien dat in veel gevallen de vervulling betreft niet de vervulling met de persoon van de Heilige Geest. Dat kan ook niet. Maar dat het een vervulling is met Heilige Geest, met het nieuwe leven, ook met het vervullen van dat je geestesgaven ontvangt. Daar heeft die vervulling mee te maken. En toen we hebben opgezocht in het Nieuwe Testament, overal waar dat voorkwam, die vervulling met Heilige Geest, zonder het lidwoord de, toen hebben we ontdekt, als je gaat kijken naar Elisabeth, in Lucas 1, en later naar haar man, hè, dan zie je steeds, en als je dat steeds maar door het Nieuwe Testament al die vervullingen met Heilige Geest gaat volgen, dan kom je tot ontdekking dat daar direct op volgt dat men een prachtige toespraak houdt. En we zagen dat het was met Stefanus zo, dat het is met Paulus zo, dat het met Elisabeth zo is, en dat het hier ook zo is met Petrus. Want wat is het directe resultaat, het directe gevolg van dat zij vervuld zijn met Heilige Geest? Nou, dat zij het woord van God vrijmoedig gaan verkondigen. En ook Petrus, die staat hier dan op en die houdt hier een geweldige toespraak op die Pinksterdag. En iedereen die er samengekomen is op die Pinksterdag, die luistert ademloos toe. Dat was met Stefanus zo, met Paulus later zo. Steeds is dat het gevolg, het resultaat van die vervulling met Heilige Geest. Dan staat er, vers 5, nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Ja, lees dit goed wat Lucas bedoelt. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig. Ja, dat hoef je me niet te vertellen, toch? Er zijn altijd Joden in Jeruzalem woonachtig. Er zijn ook altijd Nederlanders woonachtig in Amsterdam, of niet? Of Nederlanders woonachtig in Rode, dat hoef je toch niet te vertellen? Nee, dat bedoelt hij ook niet. Hij zegt, nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig. En waar kwamen ze vandaan? Wat voor Joden waren dat? Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Wat waren dat voor Joden die in Jeruzalem nu waren? Allemaal buitenlandse Joden. En waarvoor waren ze die, waren die allemaal in Jeruzalem? Nou, om het Pinksterfeest te vieren. Daarom waren ze van heinde en ver gekomen. Ik heb het zelf jaren geleden meegemaakt, toen samen met Gees waren wij in Israël op vakantie. En ja, toen we daar aankwamen was het Loofhutte. En het hotel waar we in zaten, daar waren ook heel wat Amerikaanse Joden waren overgekomen. En echt, ze kwamen uit heinde en ver, uit allerlei landen waren ze verzameld om het Loofhuttefeest te vieren en later de grote verzoendag. En er waren zelfs Amerikaanse rabbijnen waren meegekomen en in, ja, in een bijzaal naast de eetzaal hadden ze ook een soort conferentiezaal waar ze met elkaar, al die Joodse mannen, en het was wel een prachtig gezicht, want ze deden al die Joodse gewaden aan en de gebedsriemen om en zo gingen ze daar, daar naar binnen, met een, ook vaak met een palmtak in hun hand, hè. En zo waren ze de hele week. Want het duurt een week, waar ze de hele week waren ze in het hotel het Loofhuttefeest aan het vieren. En speciaal daarvoor waren ze uit allerlei landen gekomen. Nou, dat is hier ook het geval. Daarom vermeldt Lucas het. Nu waren er Joden, Jeruzalem woonachtig. Welke Joden? Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En wat waren dat voor vrome mannen? Dat waren Joden. Ja, je zal er geen Hollander hebben gevonden. Wat heeft een Hollander nou in vredesnaam te maken met een Joods Pinksterfeest? Daar heb je niks mee te maken. Moet ook zeggen, de deur ging in het hotel wel voor mijn neus dicht hoor. Toen ze er allemaal naar binnen gingen, ik hoorde daar niet bij. Ik kan wel de deur kloppen zeggen, ik wil er ook even bij, maar dat kon niet. Ze hielden je echt wel afzijdig. Daar had je niet. Jij was een heiden, daar had je helemaal geen toegang toe. En dat moeten we goed beseffen. En dan staat er dan, en toen dit geluid, want het geluid, hè, dat hoor je, dat hoorden ze allemaal, hè, dat eensklaps kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag. En toen dit geluid, vers 6, gekomen was, liep de menigte te hoop. Ja, die denken, we willen wel eens weten wat hier is gebeurd, wat een lawaai. En verbazen zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die er spreken Galileërs? Ja, inderdaad, de Heer Jezus had al zijn discipelen geworven, zou je kunnen zeggen, in de landstreek Galilea. Het waren vaak de armsten, ze kwamen allemaal uit het noorden. Daar kwamen al zijn discipelen vandaan. En die 12 die hier daar stonden, die kwamen allemaal inderdaad uit Galilea. En ze zeiden, zijn deze die daar spreken niet allemaal Galileërs? En dat waren eenvoudige mensen. Ik kan je toch niet voorstellen dat het allemaal talenwonders zijn, zeg. dat je ze allemaal kan horen in je eigen moederstaal waar je in geboren bent. Je bent van een buitenlandse Jood en in het buitenland geboren, ergens in een Romeinse provincie, want heel dat Romeinse wereldrijk was allemaal verdeeld in Romeinse provincies. En die Romeinse provincies die worden hier dan ook allemaal opgesomd, waar ze vandaan kwamen. Maar je kon liever onderstellen dat die Galileërs, die zulke eenvoudige mensen waren, niet ontwikkeld waren, dat die allemaal zomaar zulke talen geleerden waren, dat zij al die talen waar die mensen vandaan kwamen zomaar konden spreken. En toch gebeurde dat. En ze verbaasden zich, hè, daar staat er. Ze waren buiten zichzelf van verwondering. Buiten zichzelf. Ik kan me dat echt wel voorstellen. Vers 8. En hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Wij Joden hoor, die geboren zijn in dat buitenland. In onze eigen moederstaal waarin wij geboren zijn. Nou, waar kwamen al die vrome Joden die Jeruzalem verzameld waren? Waar kwamen ze allemaal vandaan? Tot welk land behoorden ze? Tot welke Romeinse provincie behoorden ze? Nou, ze kwamen, het waren Parten. Het waren Meden. Elamieten. Laten we ze eens tellen. 1 Parten, 2 Meden, 3 Elamieten, 4 inwoners van Mesopotamië, 5 Judea, 6 Cappadocië, 7 Pontus, 8 Azië, 9 Frigië, 10 Amfilië, 11 Egypte en dan nog als laatste 12 de streken van Libië bij Cyrene. 12 landen worden hier genoemd. 12 Romeinse provincies. Daar kwamen ze vandaan. En waar spreekt dit eigenlijk typologisch van? Als dit dus 12 groepen zijn, ieder geboren in een eigen land, uit een eigen taal, waar spreekt het van? Van die 12 stammen van Israël die in de verstrooiing zijn. Waar ook Jacobus later zijn brief aan richt. Als je Jacobus 1 vers 1 gaat opzoeken, dan staat het er zo ook. Dat hij zijn brief richt aan die 12 stammen van Israël die in de verstrooiing zijn. Nou, je hoeft ze hier niet op te zoeken gelukkig, want al die 12 stammen zijn gelukkig aanwezig op de Pinksterdag. Ze zijn speciaal uit die landen gekomen om het Pinksterfeest te vieren hier in Jeruzalem. Wie waren er nog meer bij? Want vers 10 gaat nog verder. Maar er wordt in het algemeen gezegd, ja, er waren natuurlijk in Jeruzalem ook Romeinen. Dan zou je zeggen, ja, maar die Romeinen, dat waren natuurlijk heidenen. Nou, dan heb je het mis. Wat staat erachter? En de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als heidenen, nee, zowel Joden als Jodengenoten. En tuurlijk, er waren heel wat Joden, hoor, te vinden in het Romeinse Rijk, die het Romeinse burgerrecht hadden. Later komen we er een tegen, die wordt heel belangrijk in de Bijbel. Die heet Saulus van Tarsus. Hij had het Romeinse burgerrecht. Hij was een Romein. En als ze hem geeselen, enzovoort, en hij maakt opeens bekend dat hij een Romein is, dan schrikken ze enorm ervan, want dan denken ze, daarmee krijgen ze dan de stok. Dus er was ook een groep die je kon in het algemeen en kon aanduiden, die kwamen ook vermoedelijk ook uit al die landen, dat waren Romeinen. Maar wat waren dat voor Romeinen? Ja, zowel Joden als Jodengenoten. Jodengenoten, hè, dat zijn mensen die tot het volk Israël toegetreden zijn, die het Joodse geloof hebben omarmd. En u weet wel dat de Farizeeën zich daar heel erg voor inspanden om alle landen maar te omreizen om één Jodengenoot te maken. Hè? Dat zei de Heer Jezus zelfs tegen die Farizeeën. Zo ijverig waren ze. Verder nog Cretenzen en Arabieren. Maar ook daarvan moet je realiseren dat Joden waren. Die dus de Arabische taal spraken. Arabisch spraken. En Arabieren is ook een aanwijzing van een hele algemene groep die daar in het Midden-Oosten waren, net als de Romeinen ook zo'n groep waren, en de Cretenzers, een handelsvolk, ook. Het waren Joden. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. Ja. En we moeten goed beseffen wat hier plaatsvindt. De 12 stammen Israëls uit de verstrooiing zijn hier aanwezig op de Pinksterdag. Aan dat volk gaat in vervulling wat Joël over het volk heeft geprofeteerd. Maak je daar een studie van, wat Joël van Joël 2, dan zie je, en dat wordt ook een heel stuk hier aangehaald, dat als men dit ziet, en Jesaja zegt het ook, als je deze wonderen allemaal ziet, wees er dan van overtuigd dat God met zijn volk zover gaat, dat hij het koninkrijk opricht en dat de koning komt, dat de Messias komt. En Petrus gebruikt deze profetie van Joël om aan te tonen dat de Heer Jezus de Messias is. En hij laat in zijn toespraak en ook later, maakt hij bekend dat de Heer Jezus klaar staat om te komen. Dat God bereid is om zijn zoon direct te zenden. Hè? Dat er maar aan één ding voor nodig is, is dat zij zich laten dopen, zich bekeren en zich laten dopen en Christus aanvaarden als Messias, als de Christus, als hun verlosser. Dat is de boodschap van de Pinksterdag. Het is belangrijk om te zien. 12 apostelen zijn hier aanwezig. 12 stuks. Daarom is Handelingen 1 geen misser van de discipelen toen Petrus daarop stond. En hij erop wees dat Judas uitgevallen was, want Handelingen 1, dat hele gedeelte, hè, vanaf vers 12, bij mij staat er boven de ledige plaats van Judas vervuld. Ja. Daar hebben zich mee bezig gehouden. Die plaats moest ook opgevuld worden. Waarom? Het moesten 12 getuigen zijn. 12 discipelen zijn, 12 apostelen zijn. Die zouden getuigen ten opzichte van de 12 stammen Israëls. Die in de verstrooiing zijn. 12 om 12. En dat is belangrijk om te zien, want dat geeft gelijk ons een beeld van wat er geschiedde precies toen men in tongen begon te spreken. Voor we dat zien, vestig u toch nog even de aandacht erop dat als Petrus gaat spreken, dat hij absoluut laat zien in zijn toespraak dat hier op de Pinksterdag alleen maar Joden aanwezig zijn. En niet zoals heel de christenheid maar wil, dat hier Joden en heidenen tezamen waren, dat hier de geboortedag van de gemeente plaatsvindt enzovoort. Nee, hier waren echter alleen maar Joden aanwezig. Dat kan je ook zien in zijn toespraak. Want je ziet in vers 14 dat hij zegt: maar Petrus stond op met de 11 en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. En wat zegt hij dan? Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. Hij zegt niet, gij heidenen en alle Joden. Nee, gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. Het waren alleen maar Joden. Dit zij u bekend en neem mijn woorden ter oren. Hij spreekt hen nog een keer toe in die zin. In vers 21. In vers 21 en 22. Daar staat: mannen van Israël, hoort deze woorden. Hij spreekt echt tot de mannen van Israël. En dat kon hij ook doen. Want heel Israël is hier vertegenwoordigd. Alle 12 stammen. Mannen van Israël, hoor deze woorden. Er is geen heiden bij. Dat zie je ook in vers 29. Mannenbroeders, men mag vrij uit tot u zeggen. Hij spreekt het volk toe tot mannenbroeders. Het zijn zijn broeders, het is het broedervolk. Het is het volk Israël. Dus ook vers 36 nog. Dan zegt hij aan het eind van zijn toespraak. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten. Het ganse huis Israëls. En hij heeft het ganse huis Israëls, alle 12 stammen, hier voor zich staan. Dus moet het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het is ook ondenkbaar dat op de Pinksterdag, want waar sprak Petrus hier? Sprak hij zomaar ergens op een pleintje in Jeruzalem? Wel nee. Hij sprak hier waar? Hij sprak hier, hij was de tempel ingegaan. Hij sprak hier in de tempel. De tempel staat er niet meer, dat weet ik wel. Maar u moet maar eens proberen. In te denken dat u in die tijd leefde en dat u als heiden probeerde om de tempel binnen te komen, naar je compagnie in. Daar zorgen ze wel voor. Jij komt daar niet in, want je bent een heiden. Als je gaat lezen in Handelingen 21, waar men denkt dat het toch zo is, moet je kijken wat er gebeurt. Handelingen 21, vers 27. Dat is als Paulus na al zijn reizen terugkomt in Jeruzalem. Dan staat er in vers 27, als hij dan zich geheiligd heeft volgens de wet, want hij hield gewoon de wet, met die mannen, vers 26 maar, toen nam Paulus die mannen mede, en hij heiligde zich de volgende dag met hen, ging in de tempel en deed aangifte dat de dagen der heiliging zouden duren, totdat voor ieder hunner het offer gebracht was. Waar exact volgens de oud-testamentische wet. Hij deed het expres om aan te tonen dat hij absoluut niet afval van de wet van Mozes leerde. Alle Joden in de handelingen, apostelconvent had het besloten, handelingen 15, nog eens onderstreept, dat alle Joden de wet dienden te houden. Alleen de heiden hoefden de wet niet te houden. Maar hij was Jood. Hij hield de wet. En men beschuldigde Paulus heel vals ervan, dat hij overal in de landen had geleerd, onder de Joden afval van Mozes, de wet die moesten houden. Dat was niet waar. En omdat aan publiek aan te tonen dat er leugen was, heeft hij dit gedaan. Heeft hij zich met 7 Joodse mannen, heeft hij zich geheiligd, exact de wet gehouden, en ook dat offer gebracht. Nou, wat gebeurde dan? Vers 27. Toen nu de 7 dagen na genoeg om waren, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en brachten al het volk in opschudding. En zij sloegen de handen aan hem als schreeuwen de helpmannen van Israël. Dit is de mens die tegen het volk de wet en deze plaats overal leert. En nu heeft hij ook nog, en dan komt het, en nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht. En deze heilige plaats ontwijdt. Nou, dan moet je eens meemaken wat er dan gebeurt, hè. Dat is een leugen, want dat is helemaal niet zo. Paulus heeft zich geheiligd. En hij heeft hij gedaan met 7 Joodse mannen. Exact volgens de wet. En na 7 dagen dat volbracht te hebben, is hij de tempel ingegaan. En ze beschuldigen hem ervan dat hij Grieken de tempel heeft ingebracht en zo de tempel heeft ontwijd. Nou, wat gebeurt er? Vers 20. Want zij hadden al eerder Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien en zij meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Dat was niet zo, maar dat dachten ze. Mensen dachten, oh, dat is waar, we hebben zien lopen in de stad met een Trofimus, nou, dan zal hij die wel in de tempel hebben gebracht. En de gehele stad, Jeruzalem is dat, hè? De gehele stad kwam in rep en roer. Het volk liep te hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit. En terstond werden de poorten gesloten. Direct ging de boel op slot. Direct ging de boel dicht. En de hele stad was in rep en roer. Als de Romeinen hier niet ingegrepen hadden, hadden ze hem gelinst. Moet je je voorstellen dat ik als heiden in jaar 0 op de Pinksterdag zeg, nou, ik wil de geboortedag van de gemeente van Christus meemaken. En ik ga er de tempel binnen. Ze lynchen je. Ja, zo is het toch of niet? Oh. Dus als men zegt van dit is de geboortedag van de gemeente en hier is een heiden aanwezig op die Pinksterdag, er zijn hier geen heidenen. En dat wordt heel duidelijk verteld. 12 apostelen. Die beginnen te verkondigen aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. en om het juist aan het volk van Israël te bewijzen dat dit een boodschap is rechtstreeks van de Heere God, vertellen ze het een ieder in zijn eigen taal vanuit dat land waar hij is geboren. Maar laten we even een sprong maken naar 1 Korinthe 14. Want wat is ook alweer spreken in tongen? 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14 vers 22. Nadat Paulus een hele reden heeft gehouden over spreken in tongen. Wat zegt hij dan in vers 22? Wat stelt hij vast? Wat is een eindconclusie? Nadat hij uitvoerig er bij tongen heeft stilgestaan, dan zegt hij: derhalve zijn de tongen een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Voor wie zijn tongen bedoeld? Ja, zegt hij, niet voor gelovigen. Tongen zijn bedoeld voor ongelovigen. En wat is tongentaal? Het is een teken, zegt hij. Teken, een teken. Waar zitten tekenen altijd aan vast? Wie verlangen een teken? De Joden. In hetzelfde Bijbelboek, 1 Korinthe, als je naar 1 Korinthe 1 gaat, 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 1, vers 22, dan staat dat er ook, hè? Immers, de Joden verlangen tekenen. Tekenen. Dat zijn wonderen. Dat zijn krachten. In het bijzonder bedoeld voor het Joodse volk. Het waren tekenen. En zij wisten ook wat het was. Zij wisten ook wat de bedoeling van die wonderen was. Wat de boodschap achter die wonderen was. Het was ter bevestiging dat degene die je sprak, dat zijn woord een woord van God was. Dat God door hem heen werkte. Dat God sprak. Ja, wat vond dan exact plaats toen deze 12 begonnen te spreken? Hier in Handelingen 2. Nou, het wordt soms opgevat. Dan heeft men een idee en dan zegt men: nou, het is een spreekwonder. Jij spreekt gewoon in het Nederlands. En er zit een Duitser en een Engelsman en een Belg en een Fransman. En ieder die hoort jou spreken in zijn eigen taal. Dat is een spreekwonder. Jij spreekt gewoon Nederlands en zij horen Engels. De ander hoort Duits, de ander hoort Nederlands. De ander hoort weer Vlaams, de ander hoort weer Frans of Spaans. Noem maar op. Nee, zegt iemand anders. Het is geen spreekwonder. Nee, het is een hoorwonder. Het is meer dat allen die horen jou spreken in hun eigen taal. En het is niet zozeer dat het afkomstig is van het spreken, maar van het horen. Ja, hoe je ook het uitlegt, of het nou is het spreken, wat geschiet er waar jij niet door hebt dat jij in een andere taal spreekt, of dat je zegt nee, het is een kwestie van horen, de ander die hoort jou in zijn eigen taal. Ik geloof dat beide oplossingen die dan gezocht worden om dat spreken in talen te verklaren, dat die niet opgaan. Wat geschiedde hier gewoon? We hebben hier 12 apostelen. Ten opzichte van 12 groepen, 12 stammen van Israël, die hier verzameld zijn in Jeruzalem op die Pinksterdag. 12 om 12. Wat is er gewoon gebeurd? De 12 gingen uit elkaar. De 1 ging spreken met de parten. Nummer 2 ging spreken met de Meden. Nummer 3 ging spreken met de Elamieten. Het is toch heel gewoon dat die mensen die uit die landen kwamen en ja, Partaans spraken en Medisch spraken en Elamitisch spraken, dat die bij elkaar gingen staan en dat één apostel zo'n groepje opzocht en gewoon rechtstreeks met hem begon te spreken in die taal die de Partaans spraken, in de taal die de Meden spraken, die de Elamieten spraken, die ze in Mesopotamië spraken. Dat is toch heel normaal? Ja, dat is heel normaal. Dat geschiedde er gewoon. Ieder die sprak in zijn eigen groepje, in de eigen taal waarin deze mensen in een land waren geboren. En in feite is het zo dat hier eigenlijk ook de spraakverwarring van Babel werd opgeheven. Is ook een teken dat je later ook kan zien dat dat onderscheid wat er vroeger niet was voor de zondvloed in die Aion en die in deze tegenwoordige Aion is, dat wij op deze aarde elkaar niet kunnen verstaan, dat in feite dat straks weer wordt opgeheven en dat men weer rechtstreeks met elkaar gewoon kan spreken. Dat is die gave der talen hier die men had. We moeten ook begrijpen dat zij allen die hier spraken, spraken over de grote daden Gods. Wij horen hen ieder, staat in vers 11, in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. Als je naar Petrus gaat luisteren, maar dan is een Petrusbrief in 2 Petrus 1. In 2 Petrus 1, vers 21. Dan heeft hij het hier over profeteren. En over profetie. En daar staan we nog wel een andere keer bij stil, bij wat profetie exact is. Daar hebben mensen een heel andere voorstelling van, in feite, dan het eigenlijk is. Want profeteren is gewoon verkondigen. Ik verkondig vandaag. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik profeteer vandaag. Alleen één verschil, waardoor mijn spreken geen profeteren meer is. Profeteren kan je alleen doen als ik mijn Bijbel mis. Ik lees met u Gods woord. En we overdenken dat samen. Maar u moet zich voorstellen, toen daar Petrus stond en de elfen, en ze spraken over de grote daden Gods, over de Heer Jezus Christus, konden ze toen zeggen, Matthäus 4, vers 3 staat, de Heer Jezus was toen, of Lucas 15 vers, kijk daar de geschiedenis van. Konden ze dat? Nee, dat hadden ze niet. Ze hadden geen Nieuw Testament. En ze moesten toch over de grote daden van God spreken. En dan wordt hun spreken een profeteren. Ze halen aan wat God in het midden van Israël gedaan heeft. Ze missen daarvoor het woord van God wat ze rechtstreeks kunnen aanhalen. Ze kunnen alleen aanhalen het Oude Testament. Maar ze kunnen niet aanhalen het Nieuwe Testament. De geschiedenissen van de Heer Jezus. Hoe hij zich heeft geopenbaard. Wij hebben een vol woord van God. Niet zelfs alleen de evangelie. We hebben nog veel meer. Maar in feite wat zij deden was verkondigen. En wat is die verkondiging dan? Dat profeteren, dat spreken. Van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven. Hebben mensen van Gods wegen gesproken. En dat is zo bijzonder. Daardoor stonden zij daar op de Pinksterdag vervuld met de geest. Door de geest gedreven, vol vuur, te vertellen wie de Heer Jezus Christus was. En dat ze tot geloof in hem mochten komen. En de toespraak van Petrus, ja, die mondt daarin uit. Deze Jezus, die Jezus van Nazareth, die gij gekruisigd hebt. Hij is de leidsman ten leven. Hij is de Messias, hij is de Christus. Aanvaard hem, kom tot berouw en tot bekering. Bewogen. Ja, dat als we een zijsprongetje maken naar onszelf, dan zegt, we hebben gezien dat dat ook blijft, die vervulling met geest, met Heilige Geest. En dat het ook in Efeze 5 natuurlijk als een opdracht ons wordt gegeven, wordt vervuld met de Heilige Geest, met Heilige Geest. Wordt niet vervuld met wijn. Op zich een wijntje drinken is best lekker. Hè? Maar maak je meer druk om vervuld te worden met Heilige Geest. Zorg dat je vol bent. En als je vol wil zijn, wat moet je dan doen? Als je gaat zitten eten en dan, nou, ik wil aan het eind van het eten wil ik echt een vol gevoel hebben. Nou, dan weet je maar. En je vraagt, wat moet ik dan doen? Dan zeg je, nou, dan moet je veel eten, joh. Als je veel gaat eten, dan heb je een vol gevoel. En als je veel van het woord van God eet, ja, dan word je ook vol. We hebben ook twee keer gezien dat de paralleltekst van Efeze 5 in Colossense is, dat het woord Gods wonen rijkelijk in u. Dat is ook een opdracht aan ons, hetzelfde. Hoe word je vervuld, hoe word je volgemaakt met Heilige Geest, met dat nieuwe leven dat in je gaat bruisen, dat je daar over een ander gaat vertellen als je zorgt dat het woord van God rijkelijk in je woont. Hoe doe je dat? Nou, door dat woord van God daarvan te gaan eten. Door dat te gaan lezen. Daarmee bezig te zijn, te bestuderen, zoals u vandaag doet. En als u vandaag zo zit te eten van dat woord van God, ja, dan gebeurt er maar één ding. Daar word je vol van. Dan word je vol van geest. En als dat goed is, word je zo vol, dat als je naar huis gaat en je komt een ander tegen, of een ander morgen tegen, dat je zegt, joh, ik heb je wat te vertellen, ik vond het zo mooi, dat en dat heb ik gezien in Gods woord, en ik dacht nog daaraan en daaraan, en dat is me opgevallen. Wat hebben we toch een rijke heiland. En we hebben toch een rijk woord. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En net dat gedreven worden door de Heilige Geest, ja, dat kennen we allemaal wel. Dat we in een gesprekken soms met andere mensen komen, die opeens dat gesprek komt op de Bijbel, of dat een gesprek komt op de Heer Jezus, en dat je in je een drang begint te voelen, dat je zegt, ja, maar nou moet mijn mond open doen. Nou moet toch iets, nou mag ik toch iets gaan vertellen van de Heer Jezus, van de Bijbel, van wat er in mijn leven, wat er met me is gebeurd. Ja. En net zo goed, dat is wel een beetje mooi de parallel, we een beetje in, als nuchtere Hollanders dan de rem er niet op moeten zetten, maar de rem in onszelf er echt wel van af mogen gooien. En de geest dan, de Heilige Geest die als het ware in ons blaast. Hè, en ook de ruimte geven en erop vertrouwen dat wat we gaan zeggen, dat het geen onzin is. En dat we, ja, niet in een heel moeilijk gesprek gaan komen waar we ons niet meer uit weten te redden. Dan moet je een beetje vertrouwen hebben. En dan mag je de rem eraf gooien, net zoals je de rem er ook afgooit als je een beetje van die wijn drinkt. En dat is de parallel die Paulus toch een beetje legt. Hè? Hè, want als we een beetje te veel gedronken hebben van de wijn, dan, ik kom altijd, mag wel zeggen, op mijn praatstoel. Misschien zit ik vandaag ook op mijn praatstoel. Maar u moet eens meemaken, als ik een glaasje te veel op heb, dan praat ik 100 uit, weet je wel. Dan heb ik het woord, joh, en dan hou ik het woord als het niet oppast. En we hebben heel veel mensen, toch, of niet? Ja, dat doet wijn met je. Denk je, waar haalt hij de woorden vandaan? Maar doet de geest van God ook wel met je, hoor. Soms denk ik in menige sprekers, ik maak het zelf ook wel eens mee, waar haalt hij het vandaan? En dan kijk je naar jezelf, van wat daar opeens naar boven geborreld is. Dat doet niet zelf, dat doet de geest van God je. En die bespeelt je, zoals net de piano is bespeeld. Dat doet die piano zelf niet, dat doet degene die hem bespeelt. En zo wil de Heilige Geest ook ons bespelen. Maar dan moeten we wel de ruimte voor geven. Hè? Als ik de klep erop gooi, Ja, dan kan er niet gespeeld worden, toch? Op die piano hier. Ja, als ik de klep dicht doe. En we moeten ook oppassen dat we dat niet te veel doen. Dat we niet in een reactie ervan zeggen, nou, dat we hier vandaag tezamen zijn en dat we alleen maar bezighouden ons met wat is nou spreken in tongen. En dat we dan vergeten waar het eigenlijk met die spreken in, met tongen in talen om ging. Namelijk om de verkondiging van die grote daden Gods. En natuurlijk, die daden Gods tegenwoordig, die God tegenwoordig doet, die zijn anders dan in, dan hier sprake van is in Handelingen 2. Want het, die grote daden Gods hier zou God gaan doen aan het volk van Israël. En het mochten ze bekendmaken met de aanhaling van die oud-testamentische profeten. Hè? En dat zijn geen daden die God aan het Nederlandse volk vandaag en morgen gaat doen. Maar we hebben wel degelijk kennis van de grote daden God die God in ons eigen leven heeft gedaan. En daarvan mogen we vertellen aan de mensen om ons heen. En God wil ons dan ook zo gebruiken. Laten we daarom ook zorgen. Ook al hebben we die gaven niet om te spreken in een vreemde taal, dat we wel degelijk bereid zijn, omdat het woord van God rijkelijk in ons woont, dat we bereid zijn om te spreken met de ander. En dat we een woord hebben dan voor de ander. En dat woord wordt ons dan gegeven. Daar mag je op vertrouwen. Hè, dat dat woord komt. Ja, ga je nu kijken hier en nog wat dieper kijken naar dat woord tong. Want dat moeten we toch wel doen. Hier wordt over tongen steeds gesproken. Ja, dat woord tong, dat zie je misschien niet terug, maar in het Grieks zijn er twee woorden. Die worden hier gebruikt in Handelingen 2. Twee woorden voor tong, kan het ook niet helpen. Twee woorden. Het ene woord is dialectos. Als u raadt welk Nederlands woord daarvan is afgeleid, mag u door met naar de volgende ronde. Dialectos. Welk woord zou daarvan afgeleid zijn? Dialect. Heel goed. U mag inderdaad door naar de volgende ronde. Dialect. Dat is het woord dialect. Het komt 6 keer in het Nieuwe Testament maar voor. Het woord dialectos. Hier 2 keer. Het is hier vertaald met het woord taal. Laten we die keren toch maar even opzoeken. Dat is Handelingen 1 vers 19. Daar staat dialectos. Ik zie niet goed. Nee. Dat is... Ja, toch. Vers 19. Handelingen 1 vers 19. En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal of in hun eigen dialect Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. Hè, dat was dat stuk grond wat Judas had gekocht van die zilverstukken. Hè, in hun eigen taal heet dat stuk land Akeldama, bloedgrond. Die naam hadden ze eraan gegeven. In Handelingen 2 vers 6, Handelingen 2 vers 6, daar staat dialectos. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasden zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal dialectos spreken. Dus ook nog vers 8. En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal dialectos, waarin wij geboren zijn? Zo ook dan nog in hoofdstuk 21, vers 40. Handelingen 21, vers 40. En dat is als ze dan denken dat hij Trofimus, heidenen, in de tempel heeft gebracht in Jeruzalem. En ze hebben hem dan uiteindelijk gegrepen. Als ze hem gegrepen hebben, in vers 40 staat... En toen hij dit toegestaan had, dat is dan die Romeinse hoofdman, hè, wenkte Paulus boven aan de trappen staande het volk met zijn hand. En toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal dialectos toe en zeide. In de Hebreeuwse taal, dialectos. Verder nog in hoofdstuk 22. Vers 2, ik lees het maar door, vers 1. Mannenbroeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. Toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal, dialectos, toesprak, hielden zij zich te meer stil. Dus ze gingen toch nog luisteren naar Paulus en maakte indruk dat hij in de Hebreeuwse taal sprak, het Hebreeuwse dialect. Dan hoofdstuk 26, en dat is de laatste keer, dialectos. Hoofdstuk 26, vers 14. En dan krijg je opeens inzicht als Paulus vertelt wat er gebeurde op de weg naar Damascus. Dat had al lang plaatsgevonden, maar hij vertelt dat hier. En wat zegt hij dan in vers 14? En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal, dialectos. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Dat zijn zes keer de keren dat dialectos wordt gebruikt. Verder wordt gebruikt het woord glossa. Glossa. En glossa komt totaal 50 maal in het Nieuwe Testament voor. 50 maal. Dat betekent een tong. En het kan echt deze, ik kan even aanraken, deze tong zijn die ik hier in mijn mond heb. En wat doe ik met die tong? Met die tong spreek ik een taal. Die tong gebruik ik voor een taal. Een tong, een taal. Het is ook een taal. Als je naar de Statenvertaling gaat, ja, wisten de Statenvertalers veel van de charismatische beweging. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Of van de tongenbeweging in de 20e eeuw hadden ze nog nooit van gehoord. Of van het spreken in tongen, waar we tegenwoordig zo de hoop oplopen. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Daarom vertalen ze continu glossa met vreemde taal. Het is ook een vreemde taal. En het is alleen maar onder de druk gekomen van die nieuwe ideeën die de laatste eeuw op zijn gekomen onder de evangelische christenheid, dat de MBG-vertaling ertoe over is gegaan om niet zoals de Statenvertaling vreemde talen te vertalen, maar glossa te vertalen met tong, met tongen. De eerste maal dat glossa voorkomt in het Nieuwe Testament, dat is in Marcus. In Marcus 16. Marcus hoofdstuk 16. Er staat in vers 17. Als tekenen, let op die tekenen, hè, en voor wie die tekenen zijn bedoeld. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdraven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Nou, het was duidelijker geweest als ze gewoon vertaald hadden. In nieuwe talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. Daar staan we vanmiddag bij stil. In nieuwe tongen zullen ze spreken. De eerste maal komt dit voor in het Nieuwe Testament. Hoe denkt u dat de apostelen dit begrepen hebben toen de Heer Jezus dit tegen hen zei? Het waren tekenen. Voor wie bestemd? Voor het volk van Israël. In nieuwe, dachten ze echt dat het ging la 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 la. Helemaal niet. Ze dachten dat in nieuwe talen, zoals ook de profeten gesproken hebben, dat met uit vreemde talen God geloofd zal gaan worden, enzovoort, enzovoort. Zelfs Paulus haalt hem nog aan als hij over tongen spreekt in 1 Korinthe 14, zullen we straks gezien. Ga je terug naar die Pinksterdag in Handelingen 2. En gaan we daar kijken waar glossa voorkomt, Handelingen 2. Dan staat er in vers 4. En ze werden alle vervuld met Heilige Geest. De komt in het grondtekst voor, met Heilige Geest, en begonnen met andere glossa, andere talen te spreken, zoals de Geest het hem gaf uit te spreken. En ik weet ook nog hoeveel talen ze in gingen spreken. Ze gingen in 12 talen spreken. Dat is een glossa. En dan staat er verder nog glossa, in vers 11. En wij horen hen in onze eigen glossa, in onze eigen taal, van de grote daden God spreken. Je ziet hier dat dialectos en glossa door elkaar worden gebruikt. In vers 4 staat. En ze begonnen met andere glossa, met andere talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dan staat er in vers 6, en toen het geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen dialectos spreken, in hun eigen taal. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zien zij deze niet allen die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen dan? Een ieder in onze eigen taal, dialectos, waarin wij geboren zijn. Vers 11. Wij horen hen in onze eigen glossa, in onze eigen taal, van de grote daden God spreekt. Je ziet hier dat dialectos en glossa door elkaar worden gebruikt. Glossa is een taal. Het is niet iets overstaanbaars. Dan hadden die Parthen en die Meden en die Elamieten, al die buitenlandse Joden gezegd, nou, wat ze nou aan het doen zijn, ik begrijp er niks van. Ze slaan wartaal uit. Ik versta niet wat ze zeggen. Nee, ze verstonden heel goed wat ze zeiden. Want ze spraken hier, wat deden ze? Ze spraken hier in hun eigen taal over de grote daden Gods. Die maken ze bekend. Daarover spraken ze. Ze verstonden het heel goed. En ze waren verwonderd daarover. Ja. Nou, we hebben al in 1 Korinthe 14 gelezen dat die gave der talen, dat het in bijzonder gegeven werd, niet voor gelovigen, zoals in de Korinthische gemeentes het gingen toepassen in de samenkomsten, maar dat het bedoeld was voor de ongelovigen. Het waren tekenen voor de ongelovigen, en bijzonder de ongelovige Jood. Joden verlangen een teken. U moet u voorstellen dat wat men tegenwoordig onder tongentaal verstaat, en hoe men tegenwoordig dat bedrijft, dat in die tijd ook voorkwam. Weet u waar? Nou, je hoefde maar naar de heidense tempels te gaan, en daar kwam die tongentaal, die men tegenwoordig ook zo bedrijft, ja, kwam daar veelvuldig voor. Dat was geen onbekend fenomeen. Maar besef dan wel dat als deze 12 apostelen hier op de Pinksterdag ook zo waren gaan spreken, ja, dan had dat totaal geen enkele indruk gemaakt. Wat maakte nou juist zo'n indruk? Nou, dat ze in hun eigen taal het hoorden. Dat is dus met nadruk. Die tongentaal is dus echt met nadruk het spreken in een vreemde tong, in een vreemde taal. In een taal die de ander, waar die in geboren is, kan verstaan. Verder komt glossa nog voor in hoofdstuk 10... Handelingen 10. Handelingen 10. Vers 46. Dat is de tweede keer in de handelingen dat het voorkomt. Na de Pinksterdag. Handelingen 10, vers 46. Dat is bij Cornelius. En aan het eind, als Petrus daar dan gesproken heeft, dan staat er in vers 46, want zij hoorden hen spreken in tongen, in vreemde talen, en God groot maken. Ja, wat is dit? Is dit alleen maar zomaar glossolalie, zoals men tegenwoordig dat zegt? Of zijn het echt dat het vreemde talen waren? Nou, volgens mij is het heel duidelijk dat het vreemde talen waren. Want hoe anders wist Petrus dat zij God aan het groot maken waren? Want er was hier geen vertaler bij. En toch wist Petrus dat toen zij daar in die vreemde talen gingen spreken, dat zij God aan het groot maken waren. De laatste maal dat glos daarvoor komt in Handelingen, dat lezen we in Handelingen 19. Handelingen 19, vers 6. En dat is bij die discipelen die gedoopt zijn met een doop van Johannes. En dan vind je in vers 6. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam niet de persoon van de Heilige Geest over hen. Heilig is dat met een kleine letter. De ontbreekt, het is de gave, de geestesgave. Kwam de geestesgave over hen. Was het gevolg dat ze die geestesgave ontvingen. Nou, wat begonnen ze te doen? En zij spraken in, hebben ze weer gezegd, in tongen. Maar ze spraken in vreemde talen en profeteerden ze, verkondigden. Ja, volgende keer staan we stil bij profeteren. U zeggen sommigen steeds, ja, glossa, tongentaal, dat is een hemelse taal, zeggen ze dan. Ja, dat die talen daar in de Handelingen, goed, dat was echt wel dat ze spraken daar in een buitenlandse taal, in een vreemde taal. Maar toch als je naar Korinthe gaat, de Korinthebrief, dan wordt je toch wel duidelijk dat het een hemelse taal is. En dan gaan ze naar 1 Korinthe 13. Laten we dat ook dan maar doen, 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13, vers 1. Daar staat, al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar hadden liefde niet. Ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al ware dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak. En zeggen ze, kijk, Paulus sprak dus met de tongen der mensen, de talen der mensen, en hij sprak ook de taal der engelen, en tongentaal is een hemelse taal. En in die hemelse taal spreek je tot God, in die hemelse taal bid je tot God, en als je die hemelse taal spreekt, kan een ander jou horen in zijn eigen taal. Zo leggen ze het dan uit. Maar zegt Paulus dat hier? Je staat namelijk, en dat valt hier in de vertaling weg, je staat namelijk het woordje als, en het Griekse woordje als, wat hier wordt gebruikt, is een hypothetisch als. Je zou het beter kunnen vertalen, al ware het, indien ik met de tongen der mensen en der engelen sprak. Nog beter zou vertaald zijn, al ware het, dat ik indien als. Stel dat ik met de tongen der mensen en der engelen zou spreken. Stel dat ik dat zou spreken. En ik had de liefde niet, dan ware ik. Stel dat dat zou kunnen. Hij zegt niet dat hij kan. Hij zegt, stel dat ik dat zou kunnen. Dat zegt hij eigenlijk. Hetzelfde vind je ook in 1 Korinthe 14, vers 14, 1 Korinthe 14, vers 14. Daar hebben ze dat woordje als, wat zo'n hypothetisch als is, in het Grieks, wat beter uitkomen in het woordje indien. Want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat het dan? Zal ik bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand? Ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen zeggen, zijn amen spreken? Hij weet immers niet wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. Want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Ja, zeggen ze dan, kijk, Paulus, die bad dus in tongen. Ja, maar daar staat het hypothetische als, en beter zou zijn te vertalen dat er staat, indien ik in tongen zou bidden, bid mijn geest wel. Hij zegt niet dat hij bidt in een tong. Hij stelt het voor als een hypothese. Stel dat dat zo zou zijn. En waarom doet hij dat steeds? Dat hij steeds die hypothetische gevallen, die in zijn eigen leven er niet zijn, maar dat hij het hypothetisch dan toch maar zo voorstelt, omdat in de Korinthische gemeente men dit zo ging voorstellen. En helaas dus eigenlijk een gave die bedoeld was als een teken voor ongelovigen, vers 22, derhalve zijn de tongen een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Helaas zijn ze die gave gaan toepassen in de Korinthische gemeente. En verdrong met elkaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen, van het podium en van de spreekgestoelte, om daar die gave maar te etaleren. En dan stonden ze daar een half uur lang te brabbelen in een of andere taal, en niemand die er iets van verstond. Dat zou een mooie zaterdagmorgen zijn, bijbelstudie. Ik ga hier spreken in tongen. En u denkt na een half uur van, nou, ik ga maar naar huis, want ik begrijp er toch niks van. Die man die staat maar, hè. Ja, ik kan het doen hoor. Ik kan het doen ook. Ik heb in mijn leven Portugees geleerd. Ja, ik ben het verleerd eigenlijk. Maar stel dat ik dat daar nog zou kunnen. En ik zou de hele toespraak in Portugees gaan houden. Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk dat degene die georganiseerd hebben tegen mij op een gegeven moment om mijn rug tikken en zeggen, Nijs, als je klaar bent, hier heb je de sleutel, doe je zelf nog even de deur dicht, want wij gaan naar huis. Toch? Dat sticht toch niet? Nou, dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat sticht toch niet? Daarom zegt hij in vers 18, en daar beroepen zij zich dan ook op, zeggen, ja, jij kan er wel zeggen inderdaad, dat hij dan, dat is wel zo, hè, dat hij niet in tongen, wat, dat het een hypothetisch geval is wat hij noemt, maar hij zegt toch in vers 18, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek, maar in de gemeente wil ik liever 5 woorden met verstand spreken om ook anderen te onderwijzen dan 1000 woorden in een tong, ja, die je niet verstaat. En ik vertaal dan hier tong alsjeblieft met tong, maar met vreemde taal. Dat is beter 5 woorden te met je verstand te spreken en die u ook kan begrijpen en daardoor u wordt opgebouwd en wordt gesticht, dat ik hier 1000 woorden sta te verkondigen, dat u denkt, ja, ik weet niet waar hij het over heeft. Ik kan niet verstaan wat hij zegt. En dan gaat het hier om. Verder zeggen ze dan, ja, zie je wel, dat Paulus dus in tongen bad. Nou, wacht even, in vers 18 zegt hij niet dat hij in tongen bad. Hij zegt, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Ja, natuurlijk spreekt hij in tongen. Hij spreekt in vreemde talen. Hij heeft die gave. En het was een ideale gave. Want overal waar hij kwam, want hij was juist degene die richting de buitenlandse Joden is gegaan. Hij heeft die Parten, die Meden enzovoort, die Elamieten. Hij heeft ze allemaal opgezocht in zijn reizen. Hij is al die Romeinse provincies. Is hij langs geweest, de een na de ander. En dan kon ze allemaal toespreken in hun eigen taal, al die Joden. En die Joden zocht hij ook het eerste op. Hij ging naar al die synagogen toe. En dat maakte indruk hoor. Dat kan ik u zeggen. En de Joden die konden zo'n teken begrijpen en wisten vanuit het Oude Testament dat dit een teken aan de wand was, dat deze Paulus die hier sprak, dat hij een boodschap verkondigde, rechtstreeks die afkomstig was van God. Ja. Ja, de situatie hier in die Korinthische gemeente helaas, die is een beetje uit proportie. Als je de Statenvertaling neemt en je leest dan 1 Korinthe 14, dan zult u zien dat ze steeds spreken, niet over tongen, maar over vreemde talen. En ik heb u net al gezegd dat de NBG-vertalers dit onder de druk hebben gedaan van hun eigen inzicht ook, en hoe men tegenwoordig tegen dit fenomeen aan wil kijken. maar het waren vreemde talen. En tegenwoordig komt dat helaas niet meer voor. Want het is bedoeld voor de Jood. En omdat Israël na Handelingen 28 niet meer op Gods hoofdspoor staat van zijn handen, maar op het zijspoor staat, en hij een nieuwe bekondering heeft, ja, daar komen de talen richting de heidenen niet voor. Ik had het graag gehad, toen ik zendeling was en naar Brazilië ooit ging, samen met mijn vrouw, hadden we niet naar die talencursus hoeven te gaan, zeg, in Zwijndrecht. We hebben weken, 3 weken lang zijn we daar gewoon ondergedompeld geworden in het Portugees. Of je wilde of niet. Je droomde er op laatst zelfs van Portugees. En ik ben zelf niet zo'n talenwonder, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet zo'n alfa-mens, ik ben meer een beta-mens. Dus ik had daar toch erg veel problemen mee om zo'n vreemde taal te leren. En ik had het ook wel leuk gevonden. Als je op vakantie bent natuurlijk, kan je ook eens een keer makkelijk spreken, toch of niet? En daar erg ik me altijd een beetje aan, hè. Dan komen dat soort Amerikaanse evangelisten komen Nederland op bezoek. En die claimen dan dat ze die gaven hebben. En dan staan ze daar op zo'n podium te spreken. En dan staan ze dan naast. Spreken ze gewoon in het Amerikaans, in het Engels. En dan staat iemand naast, die staan het te vertalen. Dan zeg ik, ja, dat hoeft dan toch niet. Als jij toch de gaven der talen hebt, dan kan je toch rechtstreeks spreken. Laten we eens lezen, als laatste dan 1 Korinthe 14. Paulus terechtwijzing van die Korinthische gemeente. En hij doet het heel voorzichtig. Hij doet het heel liefdevol. Ze gebruiken eigenlijk die gaven op een verkeerde manier. En u zult wel merken aan het eind, hij laat het ook nog maar verder toe. Hij wil de dingen liever regelen als hij zelf in de Korinthische gemeente komt en ze is daar. Want verder en dieper met die over deze dingen spreken, zoals hij met heel veel meer dingen met ze moest spreken, want er waren heel veel misstanden, juist in deze Korinthische gemeente. Het rammelde aan alle kanten, het rammelde hier ook. Vers 1. Jaag de liefde na en streeft naar het geestelijke. Dat zegt de Statenvertaling, dat is juist. Doch vooral naar het profeteren, het verkondigen, hè, zonder dat ze toen het woord van God hadden, het Nieuwe Testament. Want wie in, en dan ga ik dus overal, waar de Statenvertaling vreemde taal heeft vertaald, ga ik het ook maar doen. En ik maak er maar eens van buitenlandse taal. Want wie in een buitenlandse taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Ja, inderdaad, als ik hier in een buitenlandse taal sta te spreken, wie hoort het dan? Wie verstaat het? Is er één die het hoort? De Heere God in de hemel. Die weet wat ik sta te verkondigen, bijvoorbeeld in het Portugees. Maar niemand verder verstaat het. En ik spreek voor u eigenlijk alleen maar dingen die verborgen blijven. Geheimenissen. Maar wie profeteert, wie gewoon het woord van God verkondigt, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend, bemoedigend. Wie in een buitenlandse taal spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profeteert, wie verkondigt, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in buitenlandse talen spraakt. Maar liever nog dat gij profeteerdet, verkondigt. Wie verkondigt, wie profeteert, is meer dan wie in buitenlandse talen spreekt. Tenzij het hij het ook uitlegt, vertaalt dus, zodat de gemeente stichting ontvangt. En nu broeders, als ik tot u kom en ik spreek in buitenlandse talen, wat nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt. Ja, hier te horen wat er gespeeld wordt. Hij vergelijkt het dus met muziekinstrumenten. Als die allemaal maar hetzelfde klinken en je verstaat daar niks van, kan er geen melodie over horen. Je weet niet eens of het een fluit of een bazuin is of een citer is. Ja, dan heb je er toch niks aan. Nee, dan heb je er niks aan. Immers. en die de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw buitenlandse taal geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zou het immers in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoeveel soorten van klanken in de wereld. En niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn. En de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Daarover moet hij, die in een buitenlandse taal spreekt, bidden dat hij het mogen uitleggen. Leg het dan uit. Maar ja, moeder, dat is toch eigenlijk onzin. Het laat dus laten zien dat het onzin is. Stel, ik spreek Portugees. En ik ga tegen u, ga ik in die gave, stel dat ik die gave heb, en ik ga in Portugees tegen u spreken. En dan zeg ik een paar zinnen, en dan ga ik het zelf nog vertalen in het Nederlands, om u te vertalen, te vertellen wat ik net heb gezegd. Dan zegt u ook van, ik kan het niet wat sneller, meneer Van Zuylenkom, gewoon rechtstreeks in het Nederlands, en dat u de ja, maar ik wil zo graag pronken met mijn gave. Dan zeg ik, joh, ga toch alsjeblieft weg, er zijn toch geen Portugezen. Begrijpt u? Vat u hem? Nou, dat is eigenlijk de onzin hiervan, legt Paulus hier uit. Nou, dan zegt hij verder nog in vers 23, we maken maar een sprongetje. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in buitenlandse talen spreken en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Nou, natuurlijk krijg je dat. Als mensen nou vandaag hier gekomen waren, spraken hier allemaal in buitenlandse talen. En de een die Japans, de ander Chinees, de ander Engels, de ander Portugees, ik dan, hè. En de ander zegt, nou, het is wel goed met die groep. Allemaal wartaal. Verstaan er niets van. Dat sticht ook niet. Dat bouwt ook niks op. Nou, wat moet je dan met zo'n groep? Stel dat u Paulus bent en je schrijft een brief aan zo'n gemeente waar dat wordt gepraktiseerd. Elke zondag opnieuw. En ze verdringen elkaar nog van kans tot je ook. Wat moet je dan doen? Ja, wat je dan op plaats maar doet, nadat je uitgelegd hebt dat het eigenlijk een beetje onzinnig is wat er geschiet. En dat je hoopt dat ze een beetje terug zullen keren op moeder aarde. Wat zeg je dan uiteindelijk? In vers 26. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. Hij zegt, zo moet het eigenlijk zijn. Een psalm, of een lering, of een openbaring, of een buitenlandse taal, of een uitlegging, hè, van die taal. Dat alles moet tot stichting geschieden. Indien er in buitenlandse talen spreken, laten het er twee ten hoogte drie zijn. Ieder op zijn beurt. En laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Hou dan maar je mond. Als er geen vertaler is, als er geen uitlegger is. En toch is hij heel liefdevol, Paulus. Hij pakt ze helemaal niet zo hard aan. Want aan het eind zegt hij in vers 39. Zo dan mijn broeder streeft er naar te profeteren, te verkondigen, de boodschap te brengen. En belemmert het spreken in die vreemde buitenlandse talen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Je mag, hij laat het toe. Want als een ongelovige Jood in die samenkomst komt, ja, dan kan hij daardoor, door dat teken, kan hij geraakt worden. Misschien wel een buitenlander. Wordt hij in zijn eigen taal aangesproken. En Paulus laat dat toe. Maar het mag niet zomaar geschieden dat hij in een buitenlandse taal gesproken wordt, terwijl niemand het begrijpt. Dan moet er ook een ander wezen die ook die gave heeft en die vertaalt het. Die legt het dan uit wat hij net heeft gezegd. Dan stikt het nog. En anders, als dat niet zo is, moet hij zwijgen, zijn mond houden. Goed, dit was spreken in tongen. We zijn al over onze tijd. We gaan vanmiddag naar genezingen kijken. Morgen stilstaan bij het spreken in talen. En we hebben gezien hoe geweldig zo'n gave geweest moet zijn. Want het hield in dat je alle buitenlandse, alle vreemde talen kon spreken. En wie dan ook naar je toe kwam, welke Jood waar dan ook vandaan, kon aan je wat vragen. En je kon hem gewoon in zijn eigen taal, kon je hem antwoorden. En net nog vroeg iemand, wel bijzonder, want konden deze Joden dan niet meer spreken het Hebreeuws? En je moet weten dat die 12 stammen in de verstrooiing, die zijn in de verstrooiing gegaan zo'n 400-500 jaar daarvoor, toen de Assyrische en Babylonische ballingschap plaatsvonden. Er waren generaties overgegaan. Het was zelfs zo erg dat Sanhedrin 200 jaar voor Christus besloot om het Hebreeuwse Oude Testament maar in het Grieks te vertalen. Het Koine-Grieks, wat een algemene taal geworden was in heel de wereld, waardoor ook die buitenlandse Joden dan toch nog kennis konden nemen van het woord van God, het Oude Testament. Goed, maar we gaan nu naar het onderwerp genezingen. Na het waaien van de sterke wind in Handelingen 2, vers 2, wat al een teken was, na ook die tongen als van vuur die zich verdeelden, na die vervulling met de Heilige Geest en dat de apostelen in andere talen begonnen te spreken, in alle talen van de mensen die aanwezig waren, en het was heel makkelijk, stelde een meder een vraag, dan konden ze me zo antwoorden. Stelde iemand in Frigië een vraag, een Jood, dan konden ze me zo antwoorden. Links en rechts, alle vragen in allerlei talen konden ze aan. Ze waren opeens, stuk voor stuk, een talenwonder. Ja, ze spraken sowieso al die talen. Daarna is de volgende teken wat eigenlijk plaatsvindt, wordt vermeld in Handelingen 2, vers 43. Daar staat iets algemeens. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Na deze algemene verklaring dat die apostelen nog veel meer tekenen en wonderen deden, is het volgende wonder waar uitgebreid op wordt ingegaan, vermeld in Handelingen 3. Dat gaan we lezen. De genezing van de verlamde. Handelingen 3 vers 1. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur des gebeds. Dat is het 9e. En een man die verlamd was van de schoot zijn moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zeide, zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd was. Een enorm wonder, deze genezing van die verlangde, die iedereen kende, die zat aan de poort, de schone poort van de tempel. En je ziet, het heeft een geweldig resultaat, want iedereen staat perplex. Iedereen spreekt erover. Ja, hierdoor heeft natuurlijk Petrus weer gelegenheid, wat te doen? Nou, om te spreken. Net zoals hij ook al eerder had gedaan. Net zoals dat spreken in allerlei buitenlandse talen zo'n enorme indruk had gemaakt, hadden we gelezen in Handelingen 2. Men stond toen ook perplex, was men ook bereid om te gaan luisteren naar die toespraak die Petrus hield in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En nu weer. Hij verricht een teken aan een verlamde man Een verlamde man die Christus niet kent, die in Christus niet gelooft, dat doet allemaal niet ter zake, maar hij zegt in de naam van Jezus, wandel. En deze man die staat er stond op en die gaat God loven, springen enzovoort enzovoort. Zonder geloof in de Christus te hebben gehad, hè? Hou het even vast. En Petrus heeft weer gelegenheid om vanaf vers 11 het woord te nemen. En weer een geweldige reden daar op hetzelfde plekje in de tempel te houden. Het gevolg is dat nu bij deze gelegenheid 5000 mensen de Heer Jezus Christus als Messias aanvaarden. Want je leest in hoofdstuk 4 vers 4 wat het gevolg is. Hoofdstuk 4 vers 4. Maar velen van hen die het woord gehoord hadden, hè, wat Petrus sprak daarna, werden gelovig en het getal der mannen werd ongeveer 5000. Dat was geen klein groepje. En dat trok natuurlijk ook wel de aandacht van het hele grote Sanhedrin. En in hoofdstuk 4 moeten ook Petrus en Johannes samen met die verlamde man voor het Sanhedrin verschijnen om tekst en uitleg te geven. Wat een geweldige mooie daad deed Petrus. Hij geneest een verlamde man die iedereen kende. En hij had daardoor gelegenheid om het woord van God te prediken, de boodschap te prediken. Net zoals in Handelingen 2, er was een teken waar ze verplekst van stonden, dat het opeens 12 mensen opeens talenwonders werden en iedereen in hun eigen taal kon aanspreken. Hij kan ook een geweldige redenvoering houden en je vindt dan in hoofdstuk 2 vers 41 dat er 3000 zielen tot geloof komen. De Pinksterdag 3000 en de dag in feite daarna 5000. Geweldige aantallen. Hoe kwam dat nou? Nou, de Joden die kenden de schriften. Zij wisten dat de wonderen en de krachten niet zomaar wonderen waren en krachten, maar dat dat tekenen waren. Ze wisten dat degene die ze uitvoerden, deze uitvoerden met de autoriteit van God zelf. En dat ze een boodschap brachten met de autoriteit van God. En daarom waren ze ook allemaal bereid om te luisteren wat Petrus, wat die apostelen te zeggen hadden. En werden ze allemaal stil en gingen ze luisteren. Zowel de Pinksterdag als nu ook hier. Ja, op dezelfde wijze luisterden de scharen ook naar Filippus in Samaria. In hoofdstuk 8. Handelingen 8. Vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. Anders vertaald, er staat de gezelfde, de Christus, de Messias. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, het waren tekenen, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad Samaria. Ja. Ja, dit is allemaal in scherpe tegenstelling tot de heidenen. Wonderen hadden eigenlijk geen enkele betekenis richting de heidenen. Als je wonderen aan heidenen gaat vertonen, niet aan Joden. Joden weten gelijk vanuit het Oude Testament. Ja, Jesaja zegt dat de lammen zullen springen als een hert en noem maar op. Dat staat er. Dan is de Messias gekomen, dan is er een boodschap. Dan is het koninkrijk waar de profeten van spreken. Dat is nabij. Dat wisten ze. En voor hun waren daar niet wonderen, niet zomaar wondertjes, maar waren tekenen. Maar als je dat natuurlijk aan heidenen gaat doen, ja, dan pakt dat 10-1 helemaal verkeerd uit. Want die vinden die wonderen wel prachtig, maar voor hun is het geen teken. Zij leggen geen verbintenis met het Oude Testament. Ze hebben helemaal geen Oude Testament. We zien in Handelingen 14 wat er gebeurt. Handelingen 14. Handelingen 14 vers 8. En er woonde te Lystra een man die geen macht had over zijn voeten. Hij is ook verlamd. Verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak en Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. En hij zeide met luide stem, ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. Eigenlijk hetzelfde wat je ziet in Handelingen 3, hè, met die verlamde aan de schone poort. En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, let op de reactie. Verhieven zij hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in mensen gedaan tot ons neergedaald. En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was die het woord voerde. En de priester van Zeus voor de stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de scharen, uitroepende, mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God die de hemel en de aarde en de zee en al wat erin gemaakt is. Hij heeft de tijden der geslachten die achter ons liggen alle volken op hun eigen wegen doen laten gaan. En toch heeft hij zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan hun harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken. En hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen weerhouden hun te offeren en hun te zien als goden. En dat krijg je bij de heidenen. Die leggen geen relatie met het Oude Testament. Die leggen een relatie met de eigen heidense godsdienst. En dan krijg je dit. En Paulus en Barnabas denken, ei, dit gaat helemaal fout. En ze sprongen in. En ze probeerden, ze konden nog een ternauwernood voorkomen dat ze als goden werden vereerd en dat hun aan hun geofferd werd, zoals je aan een god offert. Ze werden haast als een afgod behandeld. Let er ook op, hè, wat ze gaan doen. Ze zien meteen het niveau van deze mensen. Spreken ze over, je moet in de Heer Jezus Christus gaan geloven. Spreken ze over met geen woord, hè. Zeg alleen, je moet geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. Verder komen ze niet. Maar ook niet in je evangelieverkondiging. Niet meteen maar beginnen over dat die Jezus de Zoon van God is. En dat hij de Messias is, dat hij de Christus is. En dit en dat en zus en zo, wat hij allemaal is. Begin eerst te controleren of mensen waar je mee spreekt, of die enig begrip hebben dat God de schepper is van hemel en aarde en dat zij schepsel zijn. En breng dan eerst hetzelfde evangelie wat Paulus hier bracht. Zijn Bijbels evangelie. Hoe, zegt u dan? Ja, de openbaring dat Christus de Zoon van God is en wat hij allemaal heeft op het kruis vervolgd gedaan en zijn opstelling heeft gedaan, dat is nog een, voor deze mensen in ieder geval, een gesloten boek geweest. Dat is een etappe te ver weg in de verkondiging. Wordt tegenwoordig helemaal vergeten. Maar goed, we zien hier duidelijk uit dat wonderen, als die gaat verricht, want daar roepen ze tegenwoordig die gebedsgenezers mee, ja, als je wonderen verricht, genezingen verricht, moet je kijken hoeveel mensen dan er naartoe komen. Ja, die komen er naartoe. Maar hoe werkt dat bij hun uit? Je mag heel blij wezen als dat soort mensen die daar komen een Bijbels begrippenkader hebben, dat ze misschien nog gelovig zijn opgevoed en dat ze misschien toen ze kind waren op een zonderschool gezeten hebben, of tot ze tot een of andere kerk hebben behoord, dan heeft dat nog een, dan gaat het nog goed. Maar anders gaat het niet goed. Met mensen midden in de wereld gaat dat niet goed. Ja, wonderen, vergeet dat niet, dat zijn tekenen die werden gegeven, hebben gelezen, ook dat spreken in vreemde talen, het werd gegeven, het waren tekenen, niet voor gelovigen, maar voor ongelovigen, het waren tekenen, en tekenen zijn voor de Joden in dat beeld. Ja, als je naar genezingen kijkt, buiten de vier evangeliën, dan vinden we in de Bijbel niet zoveel genezingen. We vinden 9 maal een genezing in de Handelingen. 1 maal in 1 Korinthe 12 wordt over genezing of gezondmaking gesproken. En 1 keer in Jacobus, namelijk Jacobus 5. Dus totaal buiten de 4 evangeliën, maar 11 maal in het Nieuwe Testament. Dat is dus niet zo veel als men denkt. En als je een goed begrip wil hebben van genezingen, en je zou een antwoord willen geven van, en hoe zit het dan hier nu, heden ten dagen, nu Israël sinds Handelingen 28... het jaartal zeg maar 70 of 61, 70, Loami geworden is. En al deze tekenen samen met Israël van het toneel verdwenen zijn. Is dat dan nu allemaal nogmaals gangbaar vandaag de dag? En je wil daar een goed inzicht in verkrijgen. Ja, dan moeten we eens opletten waar het dan in de Bijbel voorkomt. En ook welke Griekse woorden ervoor worden gebruikt. Voor dat woord genezen. Het eerste woord wat we tegenkomen is het woord therapeo. En degene die het goed had vanmorgen met dialectos, die mag nu ook proberen te raden welk Nederlands woord van therapeo afkomstig is. Dat is het woord. U mag door zelfs naar de derde ronde. Therapeut, inderdaad. Therapie, heel goed. Heel goed. Therapeut, therapie, is daarvan afgeleid. Wat betekent het woord therapeo? Dat is iemand helpen. Iemand verzorgen. En in het bijzonder iemand verzorgen die ziek is. Zoals een verpleegster, zoals een therapeut, iemand verzorgt. Je komt er steeds bij terug bij een therapeut, hè, en dan masseert hij je weer enzovoort. Zo helpt hij je. Je verzorgt hem. Medisch iemand verzorgen, dat is het woord therapeo. Opmerkelijk, het woord komt 44 maal in de Bijbel voor, het Nieuwe Testament. Hoeveel keer komt het voor in de brieven van Paulus die voor deze tijd gelden? De 7 stuks. Geen enkele keer. Nou, misschien dan dat andere woord, want er is nog een woord wat vertaald is door genezen. En het komt 28 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is het woord iaomai. Iaomai. Dat betekent gewoon genezen. Kuren. Beter worden van een ziekte. Gezond worden. Dat betekent iaomai. En dan zullen jullie zeggen, nou dan zal dat woord toch dan in die 7 brieven voorkomen die Paulus voor deze tijd schreef. Nee. Ook dat woord komt niet voor. Therapeo komt niet voor. En ook niet iaomai komt voor in de 7 brieven die Paulus schreef. In het bijzonder waarin hij de openbaring van deze tijd gaf. Van de bediening van de verborgenheid. En dat is opmerkelijk. Verder valt nog meer op, namelijk dat nooit in alle tekstplaatsen waar dan die woorden in voorkomen, therapeo en iaomai, dat we nergens de uitdrukking tegenkomen, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u genezen. Terwijl tegenwoordig men het wel of niet genezen worden altijd koppelt aan je geloof. Maar nooit vinden we in de Bijbel, uw geloof heeft u genezen. Er zijn misschien wel 3 gedeelten die dat, misschien dat idee geven, maar als je dat eruit concludeert, dan is dat toch niet terecht. Zoek het maar eens op, Matteüs 8. Het is wel begrijpelijk, maar Matteüs 8, vers 5 tot en met 10, dat is bij die hoofdman te Capernaum. En er staat, toen hij nu Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede. En zei, de Heere, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem, zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zei, de Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een, ga heen, en hij gaat heen. En tot een ander, kom, en hij komt. En tot mijn slaaf, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden, voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geweens en de tanden geknars. En Jezus zei tot de hoofdman, ga heen, uw geschieden, naar uw geloof, en de knecht genas juist op dat uur. Ja, er zit wel een relatie, inderdaad, tussen genezen en geloven. Maar wie geloofde hier? De knecht? Nee, de knecht lag ziek, thuis. Wie geloofde hier, waar de Heer zo verwonderd van stond? Die hoofdman. Hij zegt zelfs dat bij hem een zo'n groot geloof gevonden werd, dat hij dat bij niemand van Israël vond. Dus er is wel een relatie, maar die relatie is anders dan men zich dat voorstelt. Het is geen relatie tussen de zieke en de Heer Jezus. Het is een relatie van de Heer Jezus tot een ander. Dat zullen we zo straks wel nader zien. Iets anders is in Matteüs 9 vers 2. Ook zo'n voorbeeld. Matteüs 9 vers 2. En ik lees vanaf vers 1. En in een schip gegaan zijnde stak hij over. En hij kwam in zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde op een bed liggende tot hem. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. Ja, bijzonder. Die verlamde geloofde die verlamde, er wordt helemaal niet over het geloof van de verlamde gesproken. De Heer Jezus die kijkt alleen op het geloof van wie? Op het geloof van die vrienden, die hem zo lief hebben, die verlamde. En die man brengen op een bed, ze sjouwen met hem, ze hebben hem lief. En ze geloven dat Christus hem genezen kan. Daar kijkt de Heer Jezus op. En de Heer Jezus die beantwoordt dat ook. Er is dus wel een relatie, er komt ook geloof bij kijken. Hoe komt er bij kijken? Nou ja, dat mensen hun zieken tot de Heer Jezus brengen. Nog een ander gedeelte waar je misschien van zou denken van, ja, daar speelt geloof een rol. Matteüs 15, Matteüs 15 vers 22. Dat is die Canaanese vrouw. Ook weer zo'n buitenlandse eigenlijk, niet behorend tot het Joodse volk. En er staat in vers 22... En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied kwam en riep: heb medelijden met mij, Heere, zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende: zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. U ziet hier het onderscheid tussen Israëlieten en de heidenen, tussen Joden en de heidenen, hoe bevoorrecht zij zijn. Die wonderen, die zijn niet voor de heidenen. Die zijn uitsluitend eigenlijk voor de Israëlieten. Maar deze vrouw, die houdt aan. En wat zegt ze dan? Vers 27. Maar zij zeiden: zeker, heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van de meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van het ogenblik af. Je ziet, er is wel een relatie, maar die dochter, geloofde deze dochter was bezeten, deerlijk bezeten starten. Wie geloofde? Deze vrouw, deze moeder geloofde. En dat was een heidense vrouw. En ook verwonderd dan tegen Jezus eigenlijk over die heidenen die in hem geloven. En hij laat geschieden naar wat zij van de Heer Jezus geloofden dat hij hen helpen kon. Ja. Dat zie je ook zo bij die maanzieke knaap. In Markus 9. Zoek het maar op Markus 9. Markus 9. Vanaf vers 14. En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote schare om hen heen en schriftgeleerden met hen aan het redetwisten. En er stond toen de gehele schare hem zag, waren zij zeer verbaasd. En zij liepen op hem toe en begroeten hem en hij vroeg hen, waarom zijt gij met hen aan het redetwisten? En een uit de schare antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond. En hij heeft het schuim op de mond en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitdrijven. En ze hebben het niet gekund. En hij antwoordde hun en zeide, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En ze brachten hem tot hem. En toen de geest hem zag, deed hij hem terstond stuiptrekken en op de grond vallen. Wentelde hij zich als schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? Hij zeide van zijn kindsheid af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zei tot hem, als gij kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof. Maar hij zegt er gelijk achter, kom mijn ongeloof te hulp. En toen Jezus zag dat de scharen samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zeide tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga van hem uit en kom niet meer in hem. En hij ging uit, onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En zo, en hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide dat hij gestorven was. Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op en hij stond op.
Ja, geweldig verhaal.
Ja.
Van wie wordt geloof gevraagd? Van degene van de zieke? Van die maanzieke knaap, die zoon? Nee, van die vader. En die vader zegt gelijk, ik geloof. Maar hij zegt er gelijk op achter, Heere, kom mijn ongeloof te hulp.
Ja, toch aan de andere kant. Die uitdrukking, uw geloof heeft u genezen. Ja, die komen wel in vertalingen tegen. Maar dat is niet juist vertaald. Want we vinden dan, als dat zo vertaald is, dat daar het derde woord wordt gebruikt. En dat derde woord, dat vertalen ze wel met genezen, maar het betekent helemaal niet genezen. Het woord sozo, S-O-Z-O, dat komt maar liefst 104 maal voor. Dat woord sozo betekent redden, behouden worden, betekent bewaard worden. Komt dit woord voor, dat woord behouden worden, komt dat woord voor in de latere brieven van Paulus, die schreven stuks, ja, komt totaal 9 maal nog voor. De tekst waar het zo vertaald is, uw geloof heeft u genezen, en een tekst waar veel waarachtige gelovigen die zich tot gebedsgenezers hebben begeven en geen genezing hebben ondervonden, een tekst ook waar ze dan het heel moeilijk mee krijgen en die voor heel wat zorgen zorgt, dat is dan Handelingen 14, waar we net al bij waren, bij die verlamde man te Lystra. En laten we dat nog maar eens lezen in Handelingen 14 vanaf vers 8. En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van de schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak. En Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. En hij zeide met luider stem, ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer. En het gaat dan erom dat er staat, Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. Ja. En men zegt dan, als men niet genezen wordt in zo'n genezingsdienst, ja, gij hebt geen geloof genoeg. Je moet geloof oefenen. En dat wordt aan de zieke gevraagd. En dan komt men onder andere met Handelingen 14, vers 9, met deze verlamde man, dat Paulus daaraan vraagt en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. Er wordt niet gezegd dat de reden is als tegenwoordig mensen niet genezen worden, gelovigen niet genezen worden, dat het komt omdat naar Handelingen 28 het volk Israël van het toneel verdwenen is en dat er een andere bedeling is gekomen, dat deze tekenen, deze wondertekenen niet meer plaatsvinden, maar men zegt dan op grond van deze tekst, nee, de zieke heeft geen geloof genoeg gehad. Ik moet u zeggen, dit verzwaart alleen maar, als je dat zegt als een antwoord, dan verzwaar je daar eigenlijk mee alleen nog maar de problemen die een zieke ondervindt of een gehandicapte ondervindt met zijn handicap. Ik had een tante, mijn tante Anna. Mijn tante Anna die was gehandicapt. Mijn tante die had, was een eenvoudige gelovige, Nederlands hervormd. Maar ze geloofde oprecht dat de Heer Jezus haar heiland was. Ze is een keer toen Osborne en Maasbach op het Malieveld in Den Haag genezingscampagnes hielden, is zij daar naartoe geweest. Met anderen in een bus. En heeft ze dat meegemaakt? Bij de oproep is mijn tante naar voren gegaan. En heeft er uit geloof geloofd dat haar handicap, dat verdwenen zou zijn. Toch moest zij ervaren dat die handicap daar in haar geval zo ernstig was, dat er niets aan haar veranderde, evenals haar andere gehandicapte vriendinnen. Ze ging ook gebroken terug in de bus naar Leiden toe. En dat vergeten heel veel gebedsgenezers en gebedsgenezingscampagnes, als ze die houden. De mensen die dan niet genezen worden, en dan werd er ook tegen mijn tante gezegd, ja, dat komt dat je niet genezen bent, je moet geloof oefenen, en als je niet genezen wordt, komt dat omdat je geen geloof genoeg gehad hebt. Dat heeft bij haar een enorme dreun gegeven in haar leven. Ja. En ja, dat bracht een crisis met zich voort. Daar is ze wel uitgekomen. Weet je waarom? Omdat de Heer Jezus leefde. Omdat ze uiteindelijk weer bij die Jezus terugkwam. Maar ze vond dat erg. Het was net alsof Christus haar niet genoeg vond of zo. En dat hele geval kwam tussen haar en Christus in te staan. Het heeft jaren geduurd voordat dat weer week. Voordat ze daar weer overheen kwam. Zie je, daarmee is ze de diepte doorgegaan. En ik kan u wel zeggen, ik denk als je zo te werk gaat in de praktijk, zoals men soms doet, dan zeg ik heel eerlijk, zo mooie mensen. Als ik zie hoe een ouweneel tegenwoordig te werk gaat, helemaal begeisterd door die Joshua, die type Joshua, dan zeg ik, ouweneel, kijk uit, want je mangelt mensen. Ja, je mangelt mij niet, want ik zit er niet mee. Ik ben een gezond mens. Maar je mangelt zieken. Je gaat ze hoop geven, terwijl er geen hoop te geven valt. Je bent met dingen bezig uit de verkeerde bedeling. En daar maak je mensen tijdelijk blij mee. En daarna vallen ze terug vaak in een diepe geestelijke crisis, in een behoorlijk geestelijk isolement. Je doet mensen verschrikkelijk hiermee zeer. Als je ook gaat kijken naar deze tekst waar ze mee schermen, van deze verlamde man. Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om genezing te vinden. En je gaat je afvragen, staat daar soms in de grondtekst therapeo? Nee, daar staat geen therapeo. Staat een andere woord er dan voor, niet therapie, maar het woord genezen?
Het woord iaomai, nee, dat staat er ook niet. Dat Grieks woord staat hier ook niet. Wat voor woord staat hier dan? Hier staat het woord sozo. Het woord behouden worden. En zou het dan ook niet beter wezen, beste vertalers, ondanks dat die man van zijn verlamming wel genezen wordt hier, dat Paulus gewoon bedoelt dat hij hem scherp aankeek en dat hij zag dat hij geloof had om behouden te worden. En daar ging het toch om? Ja, we moeten niet vergeten in vers 7, wat is de situatie? Paulus werkte in Lystra en Derbe. Lees me mee. Vanaf vers 6 staat dat ze de wijk genomen hadden naar de steden van Lycaonie, Lystra en Derbe en omgeving. En verkondigden daar een tijd lang het evangelie. Een tijd lang had Paulus daar in Lystra het evangelie verkondigd. Een tijd lang staat er. En wie zat erbij en keek ernaar? Nou, die belande man. Die hoorde heel veel naar Paulus, terwijl hij daar maar sprak. Dat staat er ook bij, in vers 7. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak. En elke keer als Paulus maar sprak, dan op die avond, dan op die middag, wie zat daar? Die was die vermoedelijk gebracht. Die man, die belande man. Deze man luisterde naar Paulus wanneer hij sprak. En wat ontving deze man? Wat gebeurde er in die man? Die man ging geloven. Die ging geloven in wat Paulus daar sprak. Hij kwam tot geloof en Paulus keek hem scherp aan en zag dat hij geloof had om behouden te worden. En is het dan niet ook niet beter dat je dat dan zo vertaalt? Dat behouden worden kom je bijvoorbeeld tegen ook in Efeze 2, hetzelfde woord waar staat, want door genade zijt gij behouden geworden door het geloof. Dat is het woord sozo. Efeze 2, vers 8. Behouden worden. Gelukkig heeft de NBG-vertaling niet zoveel, hier zijn ze dan, hebben ze zich laten verleiden om het woord genezen te gebruiken, terwijl het woord redden er staat, het woord behouden hier staat. Toch hebben ze, in tegenstelling tot veel buitenlandse vertalingen, die fouten gelukkig niet gemaakt. In Lucas 8 vers 48, we zoeken het niet op vanwege de tijd, daar vind je namelijk die vrouw die aan bloedvloeien leest. Weet je nog wel? En dan in die scharen, dan dringt ze zich toch naar voren en raakt ze de zoom van het kleed van de Heer Jezus aan. En hier staat dan stil, die draait zich om en die denkt, hé, wat is er nou gebeurd? En die spreekt dan die vrouw aan en wat zegt hij dan? Uw geloof heeft u behouden, zegt hij dan. Andere Engelse vertalingen hebben dan vaak van uw geloof heeft u genezen. Hetzelfde bij Bartimaeus in Markus 10 vers 52 zoeken we ook niet op. U kent wel de blinde Bartimaeus. Ook daar zegt de Heer Jezus, uw geloof heeft u behouden. En gelukkig, de NBG-vertaling vertaalt dat ook zo. Uw geloof heeft u behouden. Helaas hebben andere vertalingen, uw geloof heeft u genezen. Hetzelfde vind je ook nog in Lucas 17, dan zoeken we wel op, omdat dat een goed voorbeeld is dat genezingen wel eens hele andere gevolgen kunnen hebben. Lucas 17, vanaf vers 11, het gaat over de 10 melaatsen. Ook daar heeft de NBG-vertaling het goed vertaald, want aan het eind staat ook, uw geloof heeft u behouden. En niet, uw geloof heeft u genezen, want dat is niet correct. Vers 11. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen hij een zeker dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zei tot hen, gaat heen, toont u aan de priesters. Ja, die zien, dat zijn 10 Joodse, melaatse mannen, die naar de priesters ook gaan. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En één van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, met luide stem God verheerlijkende. En hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten, om hem te danken.
En moet je meemaken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: even wacht jongens, zijn niet alle 10 rein geworden? Waar zijn de 9 anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op, ga heen en uw geloof heeft u behouden. Waar waren die andere 9? Ja, die namen nog eens de moeite. Zeg je God helemaal niet verheerlijken en God de eer geven en Christus de eer geven. Daarom de gedachte van we moeten maar genezingsdiensten houden en dat soort dingen, want daar komt dan heel veel publiek op af en dat heeft dan als resultaat dat men in Christus gaat geloven. Nou, dat weet ik nog niet zo net. In de Bijbel hebben we hier een prachtig voorbeeld van 10 stuks. Ja, 1. En het was nog een Samaritaan, maar die 9 Joden, nou die zag hij in een veld alweer meer. Dat is erg. Ja, is er dan, wat voor relatie is er dan tussen geloof en genezingen? Nou, laten we dan toch nog eens teruggaan naar die verlamde man aan de schone poort in Handelingen 3. Handelingen 3. Wat is dan de relatie tussen geloof en genezingen? We zijn het een klein beetje tegengekomen bij die vader van die maanzieke knaap, bij die moeder, hè? En bij die hoofdman en die knecht. Het lag steeds bij die, niet bij de zieke zelf, maar terug in de Handelingen 3. Bij die genezing van die verlamde man aan de schone poort. Weet u waar ik zo blij mee ben? Met dat Sanhedrin. Want Sanhedrin heeft gelukkig navraag gedaan. Het had zo'n impact. Iedereen stond met verbazing en ontzetting te kijken wat er met die verlamde man was gebeurd. Hè? Handelingen 3 vers 10. Dus wat doen ze? Ze stellen een onderzoek in. Geweldig. Handelingen 4. Het onderzoek. Vanaf vers 5. En het geschiedde tegen de volgende dag dat een overste en een oudste en een schriftgeleerde bijeenkwamen te Jeruzalem. En Annas de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten. Wat wil het Sanhedrin, wat wil dat hele hoge priesterlijk geslacht van Petrus en Johannes weten? Nou, door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Dan gaat Petrus antwoorden. Vers 8. Toen zeide Petrus, vervuld niet met de persoon van de Heilige Geest, heilige kleine letter, de kan je schrappen. Petrus vervuld met Heilige Geest, zeide tot hen, overste van het volk en oudsten, indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazareër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Hij verklaart het heel duidelijk. Hij zegt: het is een weldaad die gedaan is aan een zieke. En als jullie willen weten door welke kracht of door welke naam dit gedaan is, dit is door de naam van Jezus Christus, zegt hij. En elders nog: dit is gedaan door die naam waardoor deze hier gezond voor u staat. Hij heeft exact dezelfde verklaring die Petrus de dag daarvoor ook al had gegeven aan het volk. Toen het hele volk met verbazing stond te kijken. Ik sla maar even terug naar Handelingen 3, vers 16. Handelingen 3, vers 16. En op het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, deze die gij ziet en kent, dat is die verlamde, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw alle tegenwoordigheid.
geen simpel tekstje. Goed lezen. Heeft Petrus het hier over het geloof van de verlamde? Heeft hij het over het geloof van de verlamde? Nou is makkelijk te beantwoorden. Deze man had helemaal geen geloof. Die man die zat gewoon aan de poort, de schone poort van de tempel. En wat vroeg hij? Waar had hij geloof in? Nou, in money, money, money. Vers 5. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. En almoes. Een muntstukje. Of niet? Ja, zilver of goud. In beide verklaringen, zowel in Handelingen 3 als ook later voor het Sanhedrin en Handelingen 4, spreekt Petrus niet over het geloof van de verlamde. Deze man vroeg die om gezond te worden, vroeg die toen. Anders staat in vers 3. Geloofde hij in de Heer Jezus Christus? Er staat nergens dat hij in de Heer Jezus Christus dat hij geloofde. En hij geloofde ook helemaal niet dat Petrus of Johannes hem kon genezen. Over wiens geloof spreekt Petrus dan hier in Handelingen 3 vers 16? Hij spreekt over zijn eigen geloof. Vers 16. En op het geloof in zijn naam, dat heb ik gedaan. Dat was Petrus' geloof, zijn geloof. En op het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, en vul die naam erin, dat is Christus. Hij heeft Christus, en ik heb geloof gehad in Christus, zegt Petrus. En op het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, die verlamde, deze die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Dat is een eigen geloof. Hij zegt eigenlijk, Petrus hier, dat je alleen maar zo'n wondergenezing kan verrichten als je zelf geloof hebt dat de Heer Jezus niet op. Wat ben jij dan wel dat je zoiets kan? Nee, dat Christus dat doet. Wat ik er ook nog tegen doe, een verlamde zeggen, en ik kan hem zijn hand pakken en zeggen, sta op en wandel. Maar ik denk toch niet dat ik het doe. Het ene niet omdat ik weet dat het niet deze tijd is. Hè? En stel als het die tijd is, dan zal ik geloof moeten oefenen. Het is in de Bijbel, hou vast, altijd de genezer die geloof genoeg moet hebben. Niet de zieke. Aan de zieke wordt niets gevraagd. Wat had de Heer Jezus beloofd? Marcus 16. Ga eens naar Marcus 16. Marcus 16 vers 17. Marcus 16 vers 17. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. Ook in mijn naam in nieuwe tongen zullen ze spreken. In mijn naam slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. In mijn naam op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen genezen worden. Vraagt dat geloof? Ja, dat vraagt geloof. Zelfs. Indien zij iets dodelijks drinken, slangen zullen ze opnemen. Dat is maar geloof. Dat is geloof voor nodig. Jij kan wel zeggen, ja, als je leeft in die tijd, en die heeft het gezegd dat deze dingen ons zullen volgen. Nou, ik zou zeggen, stel dat iemand een beker gif voor je neerzet. En daar is geloof voor nodig, om dat te zeggen, nou, in zijn naam, zou je zien, er gebeurt mij niets. Is geloof voor nodig? Om als genezer ten opzichte van iemand die verlamd is, nog nooit gelopen heeft, vanaf zijn geboorte blind is, te zeggen, wordt ziende, enzovoort, enzovoort. We zeggen, ja, maar er wordt geloof gevraagd van degene die hier
de Heer Jezus kennen en hebben gevolgd. En het was essentieel in de handelingen dat hij die de wonderen verrichtte, vertrouwde daarbij op de Heer Jezus Christus. Want het was geen toverspreuk hoor, dat je iets kon zeggen in de naam van Jezus Christus. En dan, er waren er al een paar die dachten, nou dat is een mooie toverspreuk, die gaan we ook toepassen. Lees maar eens in handelingen 19, dat loopt helemaal verkeerd uit. Dat pakt helemaal fout uit. Handelingen 19, vers 13. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagde het over hen die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde, zei tot hen, Jezus ken ik, en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleef zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. Dat is geen toverspreuk. Het wordt geloof gevraagd van degene die het uitspreekt. En hadden ze niet, deze zeven zonen van deze Skefas. Het is altijd noodzakelijk dat de genezer geloof oefent. Dat zagen we ook bij die maanzieke knaap. Dat was nou de reden. Want later, die discipelen, die waren zo aan het stoeien geweest met die maanzieke knaap, terwijl de Heer Jezus op de berg der verheerlijking was. En dan komt de Heer Jezus terug en dan bestraft hij in feite zijn discipelen. En dan schudt hij in feite zijn hoofd over ze, o ongelovigen. Hoe lang moet ik dan nog met jullie doorgaan? En dan wordt die maanzieke knaap genezen en dan vragen ze later, als dan de Heer Jezus met hen verder gaat, hoe het toch komt dat zij het niet konden en hij wel. Dan zegt hij, ja, al heb je maar een geloof als een mosterdzaadje. Dan zou ik je kunnen zeggen tegen deze berg, verplaats je en dan gebeurt het ook nog. Je hebt er geloof voor nodig. De discipelen hadden daar geen geloof genoeg. En als een persoon niet genezen wordt, dan ligt dat niet aan het geloof van de zieke. Maar dan moet de gebedsgenezer maar zijn hand eens goed in eigen boezem steken als hij denkt dat hij in deze tijd dat dit gangbaar is, dan heeft hij geen geloof genoeg. Zo is dat ook in Jacobus 5. Zoek dat maar op, Jacobus 5. De geschiedenis van die oudsten. Dat wel, Jacobus is zo'n brief geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. Geldt niet voor nu, maar goed. Er staat geschreven in Jacobus 5 en als vers 14. Jacobus 5 vers 14. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heren zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Ja, let er wel op. Het zijn de oudsten die voor de zieke genezing vragen. Bid de zieke. Nee, de zieke bidt niet. De oudsten bidden. Het zijn hun gebeden die de zieke zullen redden. Het zijn hun gebeden die zij in het geloof bij de Heere Jezus doen horen. Er wordt geloof gevraagd. Van wie? Van die oudsten, niet van die zieken. Want we moeten niet het vers vergeten te lezen wat in vers 16 erna komt, hè? Vers 16. Beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Hoe dan? Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En wie moet rechtvaardig zijn?
die oogsten. En als die oogsten rechtvaardig zijn, het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat de kracht overleefd wordt. En die man die ziek is, die wordt gezond. Maar alles hangt vast, hangt eraan over het gebed van die oogsten. Of zij rechtvaardig zijn. Stel dat dat niet zo is. Stel dat die zieke in die tijd niet genezen werd. Dan mag je ernstig aan twijfelen. Aan die oudsten. Misschien waren ze wel heel vroom. En kwamen ze prachtig bij je over. Maar misschien hadden ze wel zelf geen oprecht leven. Misschien hadden ze zelf in hun leven heimelijke zonden. Misschien waren ze helemaal gebonden aan iets of aan wat dan ook. Nou dan genas die zieke niet. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat daar kracht aan verleend wordt. Maar ook hier weer, het hangt niet af van de zieke, het hangt af van de oudste. Het hangt af van degene die genezing voor de ander vraagt. Als laatste wil ik nog zeggen dat altijd iedereen in de Bijbel althans, onmiddellijk genezen wordt. En ook volledig genezen wordt. Dat is essentieel bij alle genezingen in de evangeliën en in de handelingen. Het schiet altijd onmiddellijk. Het waren ook altijd totale genezingen. Echt van mensen die niet een klein pijntje ergens hadden, maar echt mensen die zwaar gehandicapt werden. Waar geen twijfel over kon bestaan. Verlamden, blinden, blindgeborenen. Dat soort dingen. En wat zie je dan? Bijvoorbeeld, we hebben net gelezen over die verlamde aan de schone poort. En dan staat er, en terstond sprong hij op. Terstond. En als bijvoorbeeld Paulus op de weg naar Damascus met blindheid is geslagen. Hè, dan komt hij aan Ananias en wat gebeurt er dan? En terstond is Paulus blindheid verlaten en kan hij weer zien. Ook die vermande man waar we lazen van in Lystra, daar staat bij en hij sprong overeind. Er is geen twijfel mogelijk. Het is onmiddellijk de genezing en het is ook volledig. Nergens lezen we dat er staat en de man van Lystra ging langzaam vooruit. Of er staat van de blindgeborene, er is een kleine vooruitgang geboekt. Hij kan iets zien. Sorry, maar dat lezen we nergens. Om maar één tekst te nemen daarvan. In Handelingen 5 vers 16. Maar een voorbeeld. Van de vele voorbeelden die te geven zijn. Handelingen 5 vers 16. Niet alleen in de evangeliën. Zijn alle wonderen. Die de discipelen en de Heer Jezus daar verrichten, alle genezingen onmiddellijk en totaal. Maar ook in de handelingen zie je dat. Handelingen 5 vers 16. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelde mede. En zij werden allen genezen. Allen genezen. Niemand werd teruggestuurd die niet genezen was. Het leek niet op dat Malieveld in Den Haag, waar mijn tante Anna was. Daar gingen de meesten terug, zonder genezen te zijn. En daar kan je zien dat er iets fundamenteels helemaal mis is. Als we de evangelie lezen, de handelingen lezen, de Bijbel lezen, dan vind je nergens een aanwijzing dat de Heer Jezus of de apostelen mensen hebben teruggestuurd zonder dat ze genezen waren van hun kwalen en van hun ziekte. Ja, soms verwijst men wel naar Marcus 6 en zegt, ja, maar in Marcus 6 was dat wel zo. Toch van maar Marcus 6 even lezen. Marcus 6, vanaf vers 1. Marcus 6, vanaf vers 1. En hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem hoorden, stonden versteld en zeiden, Waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten als door zijn handen geschieden. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En worden zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele kracht doen. Alleen genas hij enige zieken door handoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof.
Wat is nou exact hier de situatie? In Nazareth is de Heer Jezus geboren en getogen. En ze beginnen hier allemaal een aanstoot aan hem te nemen. Ze beginnen hem, zich allemaal van hem te distancieren. Ze gaan er met een wijde boog om hem heen. Ze vinden dat hij veel, dat het een grootspraker is enzovoort. Is hij niet gewoon een van de zonen van de timmerman? Een broer van die en die en die en zijn dat niet zijn zus? Hij is maar gewoon een man, joh. Ze begonnen zich een aanstoot aan hem te nemen. En wat was het gevolg? Brachten zij toen al hun zieken op bedden naar hem toe en vroegen ze of die zieken wilden genezen? Wel nee, er kwam geen mens. Dat was de situatie. Haast niemand kwam. Ze geloofden niet in hem. Ze lieten hem links liggen. Dat was de situatie. Alleen alle zieken die dan toch kwamen, ja, die genas hij. Maar er waren maar een paar. Of niet? Dan hadden we een handje vol. En hij verwonderde zich over een ongeloof. Hij kon van mij zoeken naar te komen. En ze kwamen niet. Dan nog één laatste vraag. Wat is nou de situatie vandaag de dag? Nou, niet alleen zien we al aan de context. Als therapeo en IAOMAI. Therapie. Genezen, die woorden. In de brieven van Paulus, die laatste 7 niet voorkomen. Dat geeft al aan dat de situatie drastisch is veranderd. En dat dat tegenwoordig totaal niet geldt. We vinden zelfs dat er sprake is. Onder degene die het woord verkondigen. Die in de dienst des Heren staan, dat er sprake is van allerlei ziekten en kwalen. We lezen over de kwaal van Timotheus. Vanwege de tijd zoeken we het niet op. 1 Timotheus 5 vers 23. Voor degene die het nog willen nalezen. De kwaal van Timotheus. Hij had zo'n last altijd van zijn maag. Ja. Last van zijn maag. En wat moest Paulus schrijven? Joh, neem een klein beetje wijn. Dan moet je je voorstellen wat dat voor Paulus was geweest. Nog in Handelingen 28 was hij op het eiland Malta. Bent u er wel eens op vakantie geweest? Moet eens doen, zou ik heel mooi te wezen, zei een collega van me. Malta. Malta is een groot eiland. Hij was op Malta. Hij moest er overwinteren. U kunt dat lezen in Handelingen 28. Iedereen daar werd. Iedereen werd beter. Ze brachten alle zieken naar hem. En hij genas hem alle. Weet je wat er daar zelfs gebeurde? Hij had zweetdoeken. En die werden naar de zieken gebracht. En dat was al voldoende zelfs om te genezen. In Handelingen 28. En even later dan hebben we hier Timotheus en die heeft last van zijn maag. Die ontvangt een brief van Paulus. We hadden toch een zwakdoek hier kunnen doen. Ja toch? Maar hij kon er geen zakdoekje in doen. Hij had het gedaan. Ik had het gedaan. Hij had het nooit gedaan. Maar hij kon hem niet doen. Waarom niet? Omdat de tijd veranderd was. En dan moet je je voorstellen wat het voor een pauze is geweest. Eerst maak je dat zelf allemaal mee. En dan is je Timotheus die noemt zijn kind. Wat is een echt kind? Maar zijn wederom geboren kind. Hij had hem in zijn jeugd ontmoet. Maar Timotheus was overal met hem meegegaan. En die was naar last van zijn maag. En hij kon niks meer doen. Onder tranen heeft hij bijvoorbeeld afscheid moeten nemen van Trofimus in Mileten. Daar schrijft hij over, ik heb Trofimus ziek achter moeten laten in Mileten. Denk je echt dat Paulus vroeger iemand ziek had achtergelaten in Mileten? Natuurlijk niet.
Maar de tijd was veranderd. Hij schrijft dus aan de Filippenzen in Filippenzen 2 vers 26 en 27 over Epafroditus, dat hij doodziek was. En dat hij van de dood had opgehaald, dat hij daar een enorme hartzeer van gehad heeft. En dat hij blij was dat Epafroditus gespaard was en dat hij nog steeds dan in de dienst met hem mee kon staan. Vroeger was dat niet gebeurd. Had Paulus hem genezen. En daarom kan je aan zien, ja, dat er nu een hele andere bedeling is. En dat het kenmerk voor deze tijd voor gelovigen is, ja, dat men kwalen kan hebben als Timotheus. En niet een kwaaltje van dat hebben we vandaag en morgen niet meer, nee, een kwaal die blijft. Sorry, een kwaal die blijft. Waarom? Omdat we in een tijd leven waar het woord geldt niet zien en toch geloven. Daarom kan het zijn dat we meemaken dat we wel eens iemand ziek moeten achterlaten ergens als een Trofimus. Of zelfs als een Epafroditus, dat iemand doodziek wordt en dan kan het zijn dat hij heen gaat. Of het kan zijn dat hij toch nog van de dood ophaalt. Dat maken gelovigen allemaal mee. We moeten niet vergeten. Want in die handelingen geschieden waren allemaal krachten. Hoe zegt Paulus dat in Hebreeën 6 vers 5? Het waren krachten van de toekomende eeuw. Ze hebben gesmaakt, zegt hij. Gesmaakt, geproefd. De krachten van de toekomende eeuw. De toekomende aion. Als Christus wederkomt, een 1000 jaar vrederijk vangt aan. En Israël zal staan als volk aan de spits der naties. Als er een vrede op deze aarde zal zijn. Dan zal er ook zijn dat een jongeling nog 100 jaar oud. Een jongeling 100 jaar oud? Ja, een jongeling 100 jaar oud. Waarom? Mensen worden weer veel ouder. Je krijgt een enorme verandering in de natuur. Een enorme verandering. Omdat Christus hier op aarde, voordat de nieuwe schepping er komt, dan hier heerst op aarde. Hier regeert op aarde. Ze hebben de krachten in de handelingen geproefd van de toekomende eeuw, van de toekomende aion. Die werden openbaar. Maar die verdwenen weer toen Israël niet tot geloof en bekering kwam. Hoe is het? Ja, wat moeten we dan doen als we ziek zijn of als we zien dat een ander ziek is? Nou ja, dan mag je daar best voor bidden. Hoewel, ik wil wel zeggen, daar moet je voorzichtig mee zijn. In Romeinen 8 staat over het bidden, dat wij vaak niet weten wat wij bidden zullen. En dat is ook zo. Wij weten ook vaak niet wat goed voor ons is. We weten maar één ding, wij zijn in des Heren hand en Hij zorgt voor ons. Ik ken een broeder, ik zal zijn naam niet noemen, die heeft kanker. En er komen vaak mensen op bezoek, broeders, die zeggen dan tegen hem: ik zal voor je bidden, hoor. Dan zegt hij: ja, jij mag wel voor me bidden, hoor, dat vind ik prima. Maar één ding, ik bid daar zelf niet voor, want ik weet niet wat goed voor me is, wat de weg des Heren voor mij is, of ik zal heen gaan nu, of dat de Heer me nog een tijd geeft. Is dat een juist standpunt? Ja, ik geloof dat dat een heel juist standpunt is. Hij staat in de realiteit van het christelijke leven, samen met zijn Heer en Heiland. Wij weten vaak niet wat goed voor ons is. Ik heb zelf in Leiden een geval meegemaakt van kinderen die baden voor een moeder die doodziek was. En ze wilde en ze smeekte en ze soebad aan de Heer Jezus Christus dat die moeder die moest en die zou beter worden. En ze zijn daar tot het uiterste gegaan. Ze hebben pist ondergehouden tot diep, diep, diep in de nacht. En die vrouw, die moeder werd beter. Die moeder werd wel beter, ja. Maar spoedig kreeg die vrouw dat ze, ja, dat ze met haar hoofd, dat ging helemaal mis. En toen deze dingen. En weet u, wat die kinderen hebben ondervonden, wat ze uiteindelijk hebben beleden. We hadden nooit zo ver bij Christus mogen gaan. We hadden moeder, toen ze rustig heen wilde gaan, moeten laten gaan. En dat heeft Christus te laten zien. Dat ze eigenlijk verkeerd bezig waren om dit te vragen. Daar moeten we voorzichtig zijn als we bidden. Ik heb ook meegemaakt dat je in de dienst des Heren soms ook wel eens ziek kan worden. en dat het een aanval is op het lichaam en dat de prediking daardoor verhinderd kan worden, heb ik meegemaakt. En dat er voor je gebeten wordt en dat je dan beter wordt, omdat dat iets is wat niet zomaar een ziekte is die je opdoet, maar dat het iets anders is, dat het een verhindering is om het woord te verkondigen. En dat er iets raars aan zit, dat het een geestelijke strijd is daarmee gepaard gaat, maak je ook mee. Oh ja, dan mag je beter, dan mag je best voor elkaar bidden. Of dat mag wijken, of dat de evangelieprediking enzovoort doorgang mag vinden in de dienst des Heeren. Aan de andere kant wil ik zeggen over mensen die naar gebedsgenezers gaan. Oh, ik begrijp dat best. Ik begrijp dat best. En als mensen dan zeggen, ja, maar ik ben daar en daar, dan komen ze vaak met een heel persoonlijk verhaal. Ik ben toen en toen, heb ik er heel veel baat bij gevonden. Dan zeg ik, ja, dat zal ook wel. Want ik zeg altijd, schakel de kracht van de geest, de menselijke geest, schakelt die kracht niet uit. U kunt met elke huisarts en met elke arts kunt u gaan praten of die in zijn praktijk geen gevallen heeft meegemaakt die hem als arts verwonderd heeft doen staan. Dan zegt hij, ja, ik heb mijn vader soms moeten verbazen over mensen. Veel ziekte die vaak in die gebedsgenezings samenkomsten waar mensen baat bij vinden, zijn toch vaak ziekten die allemaal van zielijke aard zijn. Noemen ze ook wel eens met een moeilijk woord psychosomatisch. Maar zijn vaak een pijntje hier, een pijntje daar, vaak dat soort zaken. En daar hebben vaak heel wat en mensen best succes mee. Aan de andere kant, wat ik al zei, schakel de kracht van de geest van de mens op het lichaam niet uit. Ik denk dat heel vaak de eigen geest in zo'n samenkomst enorm gestimuleerd kan worden, zodat een afweersysteem in dat lichaam op gang komt. Mensen weer als het ware hoop krijgen. Mensen weer gaan geloven dat ze dit kunnen overwinnen, dat ze niet in die toestand hoeven van ziekte te hoeven blijven zitten. En men wordt daardoor, men wordt opgewekt, men wordt verblijd met het uitzicht dat men beter zal worden, gezond zal worden. Men grijpt daar ook aan. En het heeft soms tot gevolg dat, ja, dat je ziet dat mensen soms baat daarbij vinden. Maar laten we dan ervoor oppassen dat niet bijbelse genezingen te gaan noemen, want dat is wat anders. Bijbelsgenezen zijn totaal. Gewoon, onmiddellijk. Daar valt niets aan te twijfelen. En ligt nooit aan de geloof van de zieke. De zieke doet het niet toe. Al gelooft hij niet, het doet hij niet toe. Het gaat om de prediker. Het gaat om de genezer. Die gelooft. Als die geloof genoeg heeft, zegt hij staat op en wel het geschiet. Als hij die gave heeft. Punt. Streep uit. Maar dit soort genezingsdiensten zitten heel anders in elkaar. We moeten niet vergeten, de mens is veerkrachtig. Ooit voor de zondvloed werden mensen honderden jaren oud. Of niet? In de eerste 2000 jaar werden ze honderden jaren oud. En straks, als Christus wedergekomen is, worden ze weer honderden jaren oud. De mens is een natuurlijke staat. Dit is een hemelse staat hoor. Is een natuurlijke staat zoals ik hier zit. Kan niet veel ouder worden. En de medische wetenschap is maar kijken. Hoe komt dat nou? En ze weten het ook wel. En je zal wel meemaken dat ze over een aantal jaren die leeftijd kunnen gaan oprekken. Zal er nou al op het journaal een worm? Toch een worm? Medicijn met een worm om ze 2 keer zo lang laten leven. Straks hebben ze een medicijn voor een mens. Kan je 2 keer zo lang leven? Nou, dat medicijn heb ik helemaal niet nodig. In Frederijk straks worden de mensen al honderden jaren. Ben je jongeling, ben je 100 jaar oud. Maar het geeft iets weer. Dat ook in de schepping, onder de zonde, de mens veel ouder kan worden dan hij is. En dat hij veerkrachtig is. Ik heb laatst op Discovery een film gezien over insecten. Wat heel bijzonder was, hoe dingen helen aan je lichaam en ook bij insecten. Als een insect, pootje eraf met een mesje, pootje eraf. Denk je, nou dat gaat niet goed, pootje eraf. Ja, dacht je. Dus even wachten, groeide er weer een pootje dan. Denk je, hoe kan dat? Kunnen jullie ze zien van dat het ook zit met een wond. Ik heb me, ik weet niet hoe vaak gesneden in mijn hand en zo vaak gebloed. ben als kind zo vaak om mijn knieën gevallen, door mijn knieën gegaan. Je ziet er niks meer van. Het is allemaal geheeld. Bij de mensen zie je dat maar heel klein beetje terug. In sommige insecten zie je dat heel goed terug. Het heelt zich, herstelt zich gewoon. Dat is heel vreemd. Toch zag ik dat van de week nog bij een zieke uit ons in de samenkomst. Oom de Dries heet die. Ja, die man heeft een hartoperatie gehad. Nieuwe klep gekregen. Ze hebben ook nog een bypass gemaakt. Die man zag er slecht uit toen ik hem opzocht in Amsterdam. Niet normaal gewoon. Ik dacht, nou die man die gaat heen. En toen was hij een paar weken daarna. En die man die zit weer, die doet voor alles weer. Die is weer helemaal hersteld. De mens is weer krachtig. Ik weet ook als diezelfde oom en Dries het zou opgeven in die toestand. En toen hij zo slecht was. En hij had gedacht, nee, dat wordt niks meer. En die heb ik ook meegemaakt hoor. Mensen die doodziek waren. En ze geven er geen moed meer in. En ze geven op, dan gaan ze heen. Dan is het echt beurt. Als de geest dan opeens staat, het loslaat. Ja, dan loopt het af. Terwijl tegen, als mensen soms vechten en soms weer hoofd grijpen en zo enzovoort, dan zie je dat men opeens weer opveert en dat het lichaam heel verkrachtig is, nog heel sterk is. En natuurlijk al die alternatieve geneeswijzen, die haken er allemaal op in. En natuurlijk heeft vaak resultaat. En bij de een die stoppen er een paar naaltjes in, en de ander de zus en de ander zo, en die zeggen, oh, daar heb ik allemaal baat bij. Maar heel veel is terug te herleiden, niet dat dat nou een of andere medische oorzaak is, maar dat ingegeven wordt in feite bij de veerkracht, de geesteskracht van de mens zelf. Mensen die naar gebedsgenezers gaan, daar moeten we voor oppassen, want niet te hard gaan oordelen. Die mensen die richten zich, gaan heus niet naar de krachten der duisternis om zich daartoe te begeven. Ja, dat is waar. Die mensen gaan vaak ook naar gewone mensen toe. Bijvoorbeeld een Maasbach. Ik heb de man wel eens ontmoet. Als je naar zijn evangelieprediking luisterde, over hoe die over die Jezus sprak en over het kruis van Golgotha, noem maar op. Nou, daar was geen spel tussen te krijgen. Nou, dat was zo, dat was af. Alleen die hele kwestie weer van die gebedsgenezing kwam er helaas tussenin. Daar geloofde hij. Hij heilig in. Hij had er heel veel mensen zeer mee gedaan. Onder andere mijn eigen tante. Ja. Daarom kunnen dingen wel eens zo misgaan. Toch geloof ik aan de andere kant dat we juist in deze eindtijd, want ik geloof wel dat we in dat laatste der dagen van de bedeling der verborgenheid leven, dat je wel moet oppassen. Want ik lees dat in de Jezus, als dan die deur van het koninkrijk gesloten wordt, dan komen er mensen en die kloppen aan die deur toch? Klop, klop, klop. En wij hebben in uw naam, hebben we dit gedaan en boze geesten uitgedreven. En van alles gedaan. En wat zegt de Heer Jezus? Ik ken u niet. Ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Ik lees ook, en dan eindigen we dan maar mee, met 2 Timotheus 3. Het gedeelte wat gaat over de laatste dagen van de gemeente der verborgenheid. 2 Timotheus 3. Weet wel dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. En het zijn niet de mensen, dat is niet mijn buurman, maar dat zijn de gelovigen, zo staat ook in de grondtekst. Die gelovigen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam. Dat zijn christenen. He? Maar wat zie je dan in vers 8, waar krijg je mee te maken? Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is, wier geloof de toets niet kan doorstaan. Jannes en Jambres. We krijgen te maken met Jannesens en Jambresen. Toch? Ja. Wie waren Jannes en Jambres? Nou, dat staat erbij. De tegenstanders van Mozes. Wat waren dat voor mensen? Dat waren de twee grote hoftovenaars aan het hof van de farao van Egypte. En wat deden ze dan? Die twee deden wonderen. Die deden wonderen. Ze aapten alles wat Mozes deed na. Ze kopieerden alles en ze kwamen daar heel ver bij. En zo zijn er in die laatste der dagen ook mensen die zijn in staat. En ze zeggen dat ze christen zijn, want ze zeggen dat ze geloof hebben, alleen zegt hier Paulus dat hun geloof de toets niet kan doorstaan, hè, en dat hun denken bedorven is. Hè, maar Maar ze zeggen dat ze christenen zijn en ze doen de wonderen ook. Maar pas op, je hebt dan te maken toch met de tegenstanders. Dus je moet oppassen dat je wat verder kijkt en dat je neus lang is, ja. En dat je een beetje oppast. Hè? Dat je een beetje aan het woord van God gaat, want dit zijn de tegenstanders die opkomen in onze tijd tegenover de prediking van het evangelie. Goed, we hebben nu genoeg gezegd.